Goedenavond, vrienden. Het is fijn om hier vanavond te zijn. En de reden waarom dit mij te beurt viel, was omdat ik deze morgen aan mijn broeder dacht. En omdat ik weet wat twee diensten per dag betekenen. En ik had een kleine in mijn keel. Ik preek veel. En dan, zodra ik de stad, deze vallei binnenkom, begint mijn gehemelte hier achterin zo'n beetje, wat ze noemen, dit klimaat hier in de vallei veroorzaakt dat dit zo gezwollen blijft, dat ik de hele tijd moet slikken terwijl ik hier in de vallei ben. En wanneer ik een paar dagen weg ben, is het over. Kom ik terug, dan begint het weer van voor naar aan. En ik had een bepaald gevoel voor broeder Neville. Omdat ik weet dat wij waarschijnlijk een beetje verder op de weg zijn dan enige van jullie jonge kerels. En daarom bekijken we het anders. Zo voelen we enigszins voor elkaar. En dat des te meer als de dagen naderbij komen. De boze dagen nader komen. En dan weten wij dat wij nu zo direct weggaan als de Heer wil. En weet u, ik dacht dat broeder Bozé hier volgende week zondagavond zou zijn, geloof ik. Wist u dat? Ja. Volgende week zondagavond, hij heeft een film die hij aan u wil laten zien over zijn zendingswerk over zee. Waar hij had jaren geleden een droom gekregen over het komen naar Chicago. En de arme kerel voelde zich op een keer zo verscheurd, omdat, zei hij, zijn opdracht nog nooit vervuld was. En ik verklaarde aan hem hoe de Heer het al had vervuld. Toen begreep hij het. Dus toen gaf de Heer hem een andere droom. En toen de uitleg kwam, vertelde het hem waarheen te gaan en wat te doen. En hij ging erheen en my, oh my. Naar Kenia en Tanganyika en Oeganda en daar die landen in. Het is gewoon geweldig wat de Heer voor hem heeft gedaan tijdens zijn zendingswerk. En hij wil de film laten zien om te tonen wat de Heer doet onder de mensen. Nou, deze mensen, de Afrikaanse stammen daar. Als de Heer wil, zal ik hem daar in januari bezoeken onder deze stammen voor een samenkomst, precies voordat ik in Rhodesia inga en opnieuw naar Zuid-Afrika. En dan, dat is deze komende zondagavond, dus onthoud het nu en bid hard voor broeder Jozef. Het is een fijne kleine broeder geweest, ik heb hem erg gewaardeerd, zijn gemeenschap enzovoort. Dan vertrekken wij deze komende week naar Southern Pines en dan verder door naar Columbia, South Carolina, en dan vandaar naar het Cow Palace, de West Coast, kust, en dan naar boven naar Grass Valley, en naar de wereldtentoonstelling, en opnieuw terug naar Oregon, dan naar boven in British Columbia, enzovoort, zo doorgaande, tot laat in de herfst, en dan hopen wij deze herfst, zo de Heere wil, nog enige samenkomsten hier te hebben als de Heere voorziet. Toen dacht ik dat het een goede zaak zou zijn om, voordat ik wegga, de gelegenheid te geven een paar vragen te stellen. Weet u, je ontdekt wat er op het hart van de mensen is als je vragen laat stellen. En zo dacht ik dus, weet u, om vanavond een soort van hart tot hart gesprek te hebben met de kleine kudde, met de mensen hier, om met u vanuit ons hart te praten. Soms denk ik dat dat meer goed doet dan het prediken van een preek. Eenvoudig om elkaar wat beter te begrijpen. We zijn God dankbaar voor wat we hem deze week hebben zien doen. in het beantwoorden van gebed, het is overweldigend. En dus, we zijn dankbaar, eenvoudig zo dankbaar. En we zien de tijd en de eindtijd naderen, wetende dat er iets op het punt staat te gebeuren. En er is niemand of hij weet dat het waar is, als hij een denker is. We weten het en we zien het door de eeuwen heen. Iedereen heeft erop gelet, maar ziet u, er gebeurt nu te veel. We weten dat het waar is. Het kan niet ver weg zijn. En nu, misschien zal ik over enige ogenblikken over een paar van die dingen spreken, maar nu laten we, om mee te beginnen, onze hoofden buigen voor een woord van gebed. En terwijl onze hoofden gebogen zijn, vraag ik mij af of er iets is in onze hart waarvoor wij in gebed gedacht zouden willen worden voor God. Als dat zo zou zijn, steek dan uw hand op. Hij zal het begrijpen, hij weet er alles over. Een verzoek waarvoor u zou willen zeggen, God, denk aan mij. De Heere zegene ieder van u. Onze hemelse Vader, wij komen vanavond om te naderen tot die troon der genade, waarnaar gij ons zo genadevol hebt gevraagd om met vrijmoedigheid te komen voor de troon van God en zijn genade, om ieder verzoek te vragen waar wij behoefte aan hebben. U vertelde ons dat wanneer wij met zoveel als 2 of 3 in uw naam zouden samenkomen en vergaderd zijn, dat u in ons midden zou zijn. En dan zouden wij, wat wij ook zouden wensen, als wij het vroegen, het ontvangen, als wij slechts zouden geloven dat we het zouden ontvangen. Gij kent de omstandigheden van de dag en de omstandigheden van de kerk en van de mensen en onze verzoeken voor u. U hebt de handen gezien, Heer. U kent de harten van de mensen en hun verlangens en hun noden. En wij zien dat de tijd naderbij komt. Het hoopt zich nu steeds meer op. De grote wolken pakken samen. Dingen waarvan de profeten vele honderden jaren geleden hebben gesproken, waarvan wij zien dat ze nog niet hebben plaatsgevonden tot deze tijd, en hier zien wij het precies in onze dagen. En wij bidden, Vader, dat u ons deze zegeningen wilt toestaan die wij vragen. Genees de zieken en de aangevochtenen. Herstel aan uw gemeente, Heren. Levendmakende kracht van de Heilige Geest. Levend geloof, om te geloven waar wij om vragen. We geloven dat wij het ontvangen, want we zijn er zeker van dat het de wil van God is om het aan ons te geven. Voordat wij vragen niet iets kwalijks, wij vragen het voor de zaak van Gods Koninkrijk. Dus wij bidden dat u het aan ons wilt toestaan. Zegen ons samen zijn, onze herder. De medewerkers van de gemeente, ieder persoon, de leden van het lichaam van Christus die aanwezig zijn. Mogen degene God die geen leden zijn van het lichaam van Christus, die vandaag ergens een schuilplaats zoeken, die een bomvrije schuilkelder kopen voor de achtertuin, mogen zij komen in de beschermende schuilplaats van de Heer Jezus, wetende dat wanneer dit leven ten einde is, er leven is hierna. Dank u voor de belofte. Geef aan ons vanavond het antwoord op deze vragen, opdat wij ieder hart met uw woord tevreden mogen stellen. Want wij vragen het in Jezus' naam. Amen. Om te naderen tot de komst des Heren. Wat een grote zekerheid is dat. Niet lang geleden was ik bij de zakenlieden in een van hun conventies, een internationale conventie, en ik sprak met iemand die iets zei over verzekering. En ik bezocht er pas in de regio, en in de regio sprak wereldwijd voor de volle evangeliezakenlieden in deze conventie. En dan deze conventie was aan de westkust en al de hoogwaardigheidsbekleders zaten daar van over de hele wereld zo gekleed en deftig. En een van hen zei tegen mij, ik hoorde iemand u eerwaarde noemen. Ik zei, ja meneer. Hij zei, bent u een prediker? Ik zei, ja meneer. Hij zei, wat heeft u te maken met deze zakenmensen? Ik zei, ik ben een zakenman. Oh, hij zei, in welk soort zaken doet u? Ik zei, zekerheid. Hij begreep me verkeerd, hij dacht dat ik verzekering bedoelde. Dus hij zei tegen mij, bij welke maatschappij hoort u? Ik zei, de hemelse maatschappij. Hij zei, ik geloof niet dat ik die ken. Hij zei, welk soort soort verzekering verkoopt u? Ik zei, ik heb helemaal geen verzekering gezegd. Ik zei, zekerheid. Hij zei, wat bedoelt u? Ik zei, gezegende zekerheid. Jezus is de mijne. Oh, wat een voorsmaak van goddelijke heerlijkheid. Erfgenaam van verlossing, door God vrijgekocht, geboren uit zijn geest en gewassen in zijn bloed. Dus toen ik die avond voor de televisie werd voorgesteld, vertelde ik het. En ik zei, nu, ik heb hier polissen. Als hier iemand van u of in het land geïnteresseerd is in een polis, ik zou er direct na de dienst met u over willen praten. Zekerheid, gezegende zekerheid. Nu, ik dacht dat dit vragen stellen mij een kleine toegang zou geven tot uw gedachten. Ik heb er twee. Toen ik de deur binnenkwam, zei Billy dat er meer waren, maar ik heb natuurlijk niet de kans gekregen om ze in te zien en ik wil er zeker van zijn dat ik het schriftuurlijk juist heb voordat ik het beantwoord, want u wilt het op die manier of voordat ik ze beantwoord. Dus misschien kan ik deze bewaren voor een andere keer. Nu, een van de. En bedenk dat ik bij het beantwoorden van deze vragen het op de beste wijze doe die ik ken. Buiten in de diensten beantwoord ik geen vragen. Ik probeerde het een keer en kwam in problemen. Ze begrepen mij verkeerd. Het ging over meneer Allen. Of over het bewijs van bloed en olie enzovoort in handen en gelaat, als zijnde het bewijs van de Heilige Geest. Ik zei, wel, ik weet daar niets over. Ik zei, ik heb er nog nooit iets over in de schrift gezien. Ik zei, maar ik geloof dat als ik op die manier kon prediken, broeder, dat ik het niet zou laten aankomen op sensaties. Ik zou alleen het evangelie prediken en ging door. En op die manier kreeg zij internationaal een brief. Dierbare broeder Branham, en het ging overal zo naartoe. Ze begrepen het slechts verkeerd. We stuurden ze de banden en lieten het ze opnieuw afdraaien en kijken of ik zeiden dat ik de man veroordeelde. Dat deed ik niet. Ik heb nog nooit een broeder veroordeeld. Soms verschil ik met hem van mening, maar dat is op vriendschappelijke basis. En dan niet lang geleden schreef een man een boek over deze man, over Biting of Devils, bijten van duivels. Toen dacht ik dat er misschien een tijd zou komen om het recht te zetten om het hem te laten weten. En de man die het boek schreef, had iedere evangelist op het veld bekritiseerd, behalve mij. En hij zat midden in mijn samenkomst, dus ik zei, ik waardeer het, de kritiek niet, maar ik zei, broeder, eerlijk gezegd, de broeder gaf in Christian Digest een compliment. Hij zei dat ik iemand was die nooit offers ophaalde en bij de mensen beelden om geld enzovoort op die manier. En hij waardeerde dat. En de man zat daar, maar ik had een kans omdat ik wist dat een man iets over broeder Allen had gezegd dat niet juist was. Hij zei, A.A. Allen schreef dit boek Biting of Devils. Nu, A.A. Allen heeft dat boek helemaal niet geschreven. Ik kende de schrijver van dat boek. En ik zei, nu, als de man die het schreef niet oprecht genoeg was om uit te gaan zoeken wie het boek schreef voordat hij broeder Allen bekritiseerde, hecht ik ook niet zoveel geloof aan zijn kritiek op deze broeders. Ziet u? En daar zat een man die het voor mij had opgenomen. Maar het was mij erom te doen hem te laten weten dat zijn uitspraak verkeerd was, ziet u, dat broeder Allen dat boek nooit had geschreven. Het schrijven van Biting of Devils. Nu, deze vragen beantwoord ik naar mijn beste weten en ik zal ze proberen te beantwoorden door de schrift. Nu, ik geloof dat de eerste wordt gevonden in 1 Korinthe, het 7e hoofdstuk en het 15e vers. Nu, we zullen dus proberen over te gaan naar dat schriftgedeelte en zien wat er staat. En zien of we deze dierbare persoon kunnen helpen die de vraag heeft gesteld. Nu 1 Korinthe, het 7e hoofdstuk, het 15e vers, en ik veronderstel dat de persoon nu aanwezig is. Nu, het staat al dus, maar indien de ongelovige haar verlaat, laat hij haar verlaten. De broeder of zuster is in dit geval niet gebonden, tot vrede heeft God u geroepen. Nu, 1 Korintiërs, het 7e hoofdstuk, 15e vers. Nu, de vraag die zij stelde. Broeder Branham, betekent dit dat een zuster of broeder vrij is om opnieuw te trouwen? Nee. Zie, u begrijpt zijn vraag daar niet en wat hij zegt. Ze zijn niet vrij. Ziet u, dat zou een tegenspraak veroorzaken in de schrift en de schrift spreekt zichzelf helemaal niet tegen, zie. Zie. Zoals u kunt maken dat de schrift, door slechts één vers te lezen, ieder antwoord zegt dat u het wilt laten zeggen om bij uw gedachten te passen. Maar u moet de gedachten volgen waar zij over spreken. Bijvoorbeeld als ik aan het praten was met broeder Neville en u zou mij het woord board, raad, horen zeggen. En dan zou u weggaan en u zou zeggen, weet je waar hij over sprak? Wij verveelden hem, board. vanavond. Ziet u, nee, zou de ander zeggen, dat is verkeerd. Het betekent dat hij een rekening voor het eten, een bord bill, verschuldigd was. En hij ging het betalen. De ander zei, oh nee, dat bedoelde hij niet. Hij bedoelde het bord. Aan de zijkant van het huis. En weer een ander zegt, nee, ik zal je eens vertellen. Ik geloof dat hij probeerde te praten over het boren van een gat. Zie, maar u moet uitvinden waar de conversatie over gaat. En dan weet u waar u over praat, omdat Paulus hier soms hun vraag beantwoordt. En soms zeggen zij, de Bijbel spreekt zichzelf tegen. Ik moet het nog ontdekken. Dat doet het niet. Ik sta 32 jaar achter de kansel. Ik heb nog nooit een tegenstrijdigheid gezien. Zie, het spreekt zichzelf niet tegen. Het is zo, u bent het die het tegenspreekt en het niet begrijpt. Zie, de Heilige Geest is een openbaarder, de openbaarder van het woord. Daarom de tegenstrijdigheid. Ziet u, Paulus schrijft aan deze mensen, bijvoorbeeld, u vroeg een dergelijk iets. Alleen, hij zegt niet dat men dat vraagt, hij beantwoordt het slechts. Dan richt hij zich tot hen en geeft hen een antwoord terug, hetgeen tegengesteld is aan wat zij vroegen. Zij vroegen, wij doen zo en zo en zo en zo. En Paulus richt zich tot hen en zegt iets anders. Ziet u, het lijkt of het een tegenstrijdigheid is. Dat is het niet. Als u slechts het hele vers zou lezen, het hele hoofdstuk, dan zou u ontdekken dat hij probeert uit te leggen wat zij hem hebben geschreven. Dit hier zou eruit kunnen zien alsof het zou... En dat is de wijze waarop u tegenstelling in de Bijbel krijgt. Maar het is niet zo. Nu, het lijkt er hierop of de persoon wil weten, of de vraag die zij willen weten, is een broeder of zuster in de Heere, kan men trouwen of hertrouwen en vrij zijn als zij hun metgezel verlaten om opnieuw te trouwen? Nee. Laten we nu bij het 10e vers beginnen. Hun die getrouwd zijn, beveel ik niet, maar de Heere, ziet u, dat een vrouw haar man niet mag verlaten. Zie, is dit toch gebeurd, dan moet zij ongehuwd blijven. Of zich met haar man verzoenen. En een man moet zijn vrouw niet verstoten. Dat is de wet des Heren. Zie? Maar tot de overige zeg ik, niet de Heren, zie, heeft een broeder een ongelovige vrouw, nu let op zijn onderwerp, zie, en als u dit hele hoofdstuk doorleest, zult u ontdekken dat zij dachten, als wij met een vrouw waren getrouwd en zij was... Ik trouwde en ik werd een gelovige en mijn vrouw was geen gelovige, laat mij haar wegsturen. Oh nee, dat is het niet. U kunt dat niet doen. Kijk. Heeft een broeder een ongelovige vrouw die erin bewilligt met hem samen te wonen, dan moet hij haar niet verstoten. Dat is niet om reden van het huwelijk, dat is om reden van het ongeloof, niet opnieuw trouwen. Zie, blijf bij haar. En een vrouw moet, als zij een ongelovige man heeft en deze erin bewilligt met haar samen te wonen, die man niet verstoten. Dat is juist, zie. Want de ongelovige man is geheiligd in zijn vrouw en de ongelovige vrouw is geheiligd in de broeder. Anders zouden immers uw kinderen onrein zijn, doch nu zijn zij heilig. Maar indien de ongelovige haar verlaat, laat hij haar verlaten. Nu, als de ongelovige zegt, je bent een christen geworden, ik wil niet meer met je samenwonen. Mijn man vertelt zijn vrouw, omdat jij bent gered en de wereld waar je eens in was de rug toekeert, ga ik je verlaten. Nu, daar kunt u niets aan doen. Laat hem weggaan. Zie? Of de vrouw zegt tegen haar man, ik ben niet van plan om met dat stel heilige rollers om te gaan. Ik ben niet dat niet van plan. Ik ga scheiden en bij je vandaan. Verlaat u de kerk niet, laat haar weggaan, zie. In zo'n geval is een broeder of een zuster niet gebonden. In die zin, dat als uw metgezel u in de steek wil laten en u wil verlaten, hoeft u niet aan ze vast te houden. Wanneer zij u willen verlaten en ze gaan u verlaten omwille van Christus, laat ze weggaan. Maar u kunt niet hertrouwen. Maar God heeft ons tot vrede geroepen. Zie? Niet dat u opnieuw kunt trouwen, dat heeft hij al bevestigd. Maar u hoeft niet met een ongelovige man of een ongelovige vrouw te leven als zij dat niet willen. Als zij het wel willen, bijvoorbeeld, nu gaan we naar de kerk. En als je daarheen wilt gaan, dat is jouw zaak. Als je naar jouw kerk wilt gaan, ga je gang. Wat mij betreft, ik geloof er niet in en ik zal alles voor je doen. Ik zal je niet in de weg staan, ga je gang. Dan blijft u er gewoon daar, niet wetende of uw geheiligde leven die gelovigen zal heiligen of zal veroorzaken dat zij gaan geloven. Ziet u? Beide, man of vrouw. Zie. Maar om iets dergelijks te zeggen, broeder Branham, ik ben getrouwd en mijn vrouw is een ongelovige en hier is een zuster die ik kan trouwen. Ik zal deze verlaten en die andere trouwen. Oh, nee. Nee, beslist niet. Uw eed is totdat de dood u scheidt en niets anders ter wereld staat u toe te trouwen in de Bijbel totdat uw metgezel dood is. Dat is juist de enige grond. Er is geen enkele sprake van hertrouwen behalve bij een dode partner. Dat is alles, zie. U kunt het zichzelf niet laten tegenspreken. Lees dus de verse ervoor en erna en dan zult u begrijpen waarover hij spreekt. Nu, dit betekent hier niet. Betekent dit dat een zuster of broeder vrij is om opnieuw te trouwen? Beslist niet. Hij legt dat eerst uit. Hun die getrouwd zijn, beveel ik niet, maar de Heere, dat een vrouw haar man niet mag verlaten, maar is dit toch gebeurd, dan moet zij ongehuwd blijven. Of zich met haar man verzoenen, zie. Er bestaat niet zoiets dat een gelovige die eens verzoend is geweest, kan hertrouwen met een levende echtgenoot. Nu, hier is een andere. De tweede luidt als volgt. Wat voor soort lichaam zullen de onrechtvaardigen hebben bij de laatste opstanding bij het grote witte troongericht? Die zondaar zal in de opstanding opstaan om te worden geoordeeld in het lichaam waarin hij gezondigd heeft. Zie? Hij zal door het oordeel moeten gaan in de opstanding. Opstanding betekent niet vervanging, het betekent omhoog brengen van datgene wat naar beneden ging. Toen Jezus opstond uit de dood, was hij hetzelfde lichaam dat naar beneden ging. Hij stond in datzelfde soort lichaam op. We staan op in hetzelfde lichaam waarin we naar beneden zijn gegaan. Het is een opstanding, geen vervanging. Nu, de Bijbel zegt dat wij zullen worden geoordeeld overeenkomstig de zonde die wij in het lichaam hebben gedaan. En wanneer de onrechtvaardige opstaat, zal hij in hetzelfde lichaam waarin hij heeft gezondigd worden geoordeeld. Hetzelfde ding. Adam bekende zijn vrouw Eva en, voegwoord, zij werd zwanger en baarde Kaïn. Ik geloof alles wat u onderwijst, maar hoe moet ik iemand antwoord geven die zegt dat zij niet zwanger raakte nadat Adam haar bekende vanwege het voegwoord en? Adam bekende zijn vrouw en zij werd zwanger en baarde Kaïn. Nu wij volwassenen weten wat bekennen betekent, de vraag betreft het verbindingswoord. Als u oplet, vrienden, ziet u dat u de Bijbel niet op één plaats iets kunt laten zeggen en ergens anders iets anders. Het moet de hele tijd hetzelfde zeggen. En wanneer u het hier één ding laat zeggen en elders iets anders, dan is uw uitleg verkeerd, ziet u. Dat kunt u niet doen. U kunt niet maken dat Eva door de slang werd verleid en dan ontdekken dat zij ergens anders weer werd verleid, zie. De eerste keer dat zij werd verleid, raakte zij zwanger. U kunt niet maken dat zij twee keer werd verleid. Laat mij u iets aantonen wat betreft die voegwoorden. Bij het lezen van de Bijbel moet u weten hoe de voegwoorden worden vergeplaatst. Voegwoord houdt in de zin samenvoegen, ziet u? Nu, let hier nu op. In Genesis 1, vers 26, let op dit voegwoord. En legt u dit dan uit en dan zal ik u vertellen hoe hij, wanneer Adam zijn vrouw bekende. Genesis, het eerste hoofdstuk, te beginnen bij het 26e vers. Luister goed. God heeft zijn schepping nu gemaakt. En God laat de aarde de kruipende dingen voortbrengen en alles wat de aarde heeft voortgebracht. Nu, het 26e vers van het eerste hoofdstuk van Genesis. En God zeide, laat ons mensen maken naar ons beeld als onze gelijkenis, opdat zij, de mens, niet hem, zij, zie, meervoud, heersen over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee. En over, ziet u de en, het samenvoegen, over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn eigen beeld. Naar Gods beeld schiep hij hem, man en vrouw schiep hij hen. Zowel man als vrouw. En God zegende hen na zijn schepping. En God zeide tot hen, wees vruchtbaar en En wordt talrijk en vervult de aarde en onderwerpt haar. Voegwoord naar voegwoord van wat mensen moeten zich vermenigvuldigen en na het vermenigvuldigen onderwerpt dan de aarde. Dat is regelrecht tot in het duizendjarige rijk, zie. In orde. Onderwerp de aarde. In orde. En opdat zij heersen over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over elk levend dier dat beweegt op de aarde. Nu, God schiep de mens in zijn eigen beeld. Schiep, laat hen, de mens, heersen over de hele aarde, haar onderwerpen en alles. En laat ze dit doen en heerschappij hebben over de vissen en alles wat hij deed. En dan ontdekken wij in Genesis 2, vers 7, luister hiernaar. Nadat God de aarde had gemaakt, de mens had geschapen, hem heerschappij over de aarde had gegeven, hem alles wat hij kreeg had gegeven, en God had hem geschapen, hem had verteld zich te vermenigvuldigen en de aarde te vervullen en al deze dingen. En na nog 7 versen van deze dingen die hij had voleindigd, de hemel en de aarde en alles, en de Heere God formeerde de mens van het stof uit de aardbodem. En hier, en voegwoord, maakt hij een mens die hij al heeft gemaakt. Zie? Maakt de mens en verbindt zijn zin tezamen. God formeerde de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus. De adem des levens. Alzo werd de mens tot een levend wezen. Nu, denk daaraan. Nadat hij de mens heeft gemaakt, vrouw en man, in Genesis 1, 26 tot en met 28, hij maakte de mens naar zijn eigen gelijkenis en schiep hem en gaf hem om koninkrijken te onderwerpen en gaf hem al deze krachten en alles en toch had hij tot nu toe nog geen mens geschapen. Zie? Kijk, Satan had Eva al verleid. Natuurlijk bekende Adam haar, maar zij was reeds verleid. Want precies hiervoor, toen zij in het oordeel kwamen, zei hij, en God bracht ze bij elkaar en zei, wie deed dit? Stelde hun de vraag. Adam zei, de vrouw die u mij gegeven hebt. En de vrouw zei, de slang verleidde mij. En God legde een vloek op hen en al dergelijke dingen. En toen bekende Adam zijn vrouw. Zie, nadat zij al verleid was en moeder geworden was. Op dezelfde manier als God ver terug in Genesis 1 vers 26 de mens had gemaakt, en toch was hij nog helemaal niet gevormd. Zie, in orde. Let op, laten we hier verder gaan en ook lezen. En Adam noemde zijn vrouw Eva, omdat zij de moeder van alle levende dingen is geworden, of moeder van alle levende, noemde zijn vrouw. Noemde de vrouw echtgenote, omdat zij, of vrouw, omdat zij de moeder van alle levende was van alle levende dingen. En de Heere God maakte voor de mens en voor zijn vrouw klederen van vellen en bekleedde hen daarmede. Nu let op, nieuw op, in Genesis 1, vers 21. God schiep in de zee de walvissen. Hij deed alles en maakte de schepping. Maakte de mens naar zijn eigen beeld. Maakte mensen, niet één mens, de mensheid en alle naar zijn eigen beeld. Zie? Naar de gelijkenis van God maakte hij hen. Man en vrouw schiep hem op die manier beide. En nu ontdekken wij hier opnieuw dat hij, nadat hij de mens heeft gemaakt naar zijn eigen beeld, nadat hij hem hier zowel mannelijk als vrouwelijk heeft geschapen, hij hier de mens maakt uit het stof der aarde. En dan, nadat hij dit deed, nadat hij mannelijk en vrouwelijk heeft gemaakt, dan komt hij hier terug en maakt een vrouw voor hem. Nadat hij hem al had gemaakt, zie. Kijk, uw voegwoord verbindt die zin tezamen. Precies hetzelfde als waar staat hier, God schiep een mens in zijn eigen beeld. Naar zijn eigen gelijkenis schiep hij hen. Dat is God die in zijn gedachten spreekt, in zijn verstand wat hij had. Hier is het waar hij de handeling feitelijk deed. Jezus was het lam, geslacht voor de grondlegging der wereld. Hij werd niet eerder geslacht dan 4000 jaar erna. Zie? Dus de slang had Eva verleid. Dat is echt zo. Dan nadat het oordeel voorbij was, bekende Adam zijn vrouw. En toen werd ze zwanger en bracht een zoon voort, Kain. Begrijpt u het? Kijk, het voegwoord gaat verder met wat Adam deed, niet met wat was gedaan voor Adam. En kijk hier, als u dat zou willen uitvinden, hier, in deze grote uitspraak, ik geloof dat wij het hier vinden, in het vierde hoofdstuk, geloof ik dat het is. De mens nu had gemeenschap met Eva, zijn vrouw, en zij werd zwanger en baarde Kain. En, een voegwoord, zij zeiden, ik heb met des Heeren hulp een man verkregen. Dan was het niet echt van Adam, dan was het hier door Gods zoon, zie? Zie, als u uw voegwoord daar wilt plaatsen, opnieuw bij en... Ik heb een man verkregen van God. Zegt u dan dat God haar dat minderwaardige geval genaamd Kain gaf? Hoe kon die bron van al die slechtheid en vuil en dergelijke die Kain had, van God komen? Dat zou niet kunnen. Zie? Zij was verleid door de slang. En de slang, zij was al moeder geworden. Toen bekende Adam haar, zeker deed hij dat, hij nam haar en leefde met haar als zijn vrouw, maar zij zou al moeder worden van dit kind. En toen tenslotte Adams zoon werd geboren, was hij een vriendelijk, lieflijk, nederig, zachtmoedig persoon, zoals Adam. Maar deze knaap, waar kwam die klinkklare leugen? Waar kwam die zonde vandaan? Van waar deze knaap, Kain, die moordenaar? En de Bijbel zei dat de duivel een moordenaar is. Waar kwam die leugen vandaan? De duivel is de vader der leugen. Hij is een leugenaar en de vader der leugen. Het moest uit een bron komen buiten God om. Dus Kain was de boze. En zijn vader was Satan. En hij bracht deze boze voort. En toen bekende Adam zijn vrouw zeker. En ja, misschien, als u het op deze manier zou zeggen, ik zou mijzelf nu kunnen nemen en dit zeggen, wel, Rebecca werd geboren. En na een poosje kwam, op een dag las ik de geschiedenis van Jozef. En ik was zo ontroerd door het verhaal van Jozef. Ik ging een klein kamertje binnen en knielde neer daar in Minneapolis. Ik zei, Heere God, hoe dank ik u voor een man zoals Jozef. En ik dacht, ik wou dat ik Billy Paul Jozef had genoemd. Naar dat grote, edele karakter. Er is nergens in de Bijbel één aanmerking op hem te vinden. Een perfect type van Christus op iedere wijze. Ik dacht, wat zou ik het heerlijk vinden? Ik zei, als ik een jongen had, zou ik hem Jozef noemen. Precies toen kwam dat licht het gebouw binnenzweven en zei, u zult een zoon krijgen en zijn naam Jozef noemen. Ik bekende mijn vrouw, zeker. Zij bracht Sarah voort. Daarna bekende ik mijn vrouw en zij bracht Jozef voort. Zie wat ik bedoel? Kijk, het had niets te maken met de eerste. Gods belofte was Jozef. Sarah kwam daartussen. Niet om Sarah in dat soort geval te plaatsen, maar slechts om u aan te tonen wat ik bedoel. Zie? Dat Sarah werd ook door God gezonden. Op die manier weten wij dat. Maar nu, kijk. God... Toen God het oordeel plaatste op Adam en Eva, had zij de zonde al gedaan voordat hij het oordeel kon voltrekken. En luister, hebt u ooit geweten dat het eerste kind dat ooit in de wereld werd geboren, was geboren in zonde? Gevormd in ongerechtigheid, leugensprekend ter wereld gekomen? De allereerste die ooit werd geboren, werd op die wijze geboren. U zegt, en wat dan met Adam en Eva? Zij werden niet geboren. Ze werden geschapen. Zie? Maar het eerste kind dat ooit ter wereld kwam, werd geboren in zonde, dus het moet die lijn zijn. Een mens uit een vrouw geboren is kort van dagen en vol van onrust. Hij is geboren in zonde. Dat is de reden dat hij wederom geboren moet worden. Zie? Door de geest. Niet door een geestelijke gedachte, door een geestelijke geboorte. Zie? Die hem herboren doet worden, hem een nieuwe schepping maakt. De eerste mens die geboren werd, werd geboren in zonde. Dan moest er één komen zonder seks. Nu, als seks niet het eerste was, waarom moesten ze er dan één hebben in seks om het hele menselijke ras te verlossen? Waarom bracht hij er niet eenvoudig één naar beneden door de hemelse gangen en zei, hier is de rechtvaardige die juist denkt. Het moest door seks komen, door de vrouw komen, omdat het daar in de eerste plaats vandaan kwam. Door seks bracht het ongerechtvaardigheid en door seks bracht het gerechtvaardigheid. Ziet u? God, zonder overspel, Zonder seksueel verlangen bracht Jezus Christus voort door onbevlekte ontvangenis. Door Maria, die door seks kwam, te overschaduwen en in haar deze baby te scheppen. En zijn heilig bloed verloste daardoor het hele gevallen ras, zie. Zo moet het zijn. Op geen enkele andere manier. Iedere die uit een vrouw geboren is, is ten dode opgeschreven. Hij is dood wanneer hij geboren wordt. Dat is juist. Dat is de reden waarom ik onlangs sprak over hoe wij nu die gezegende zekerheid hebben. Toen Israël, is het niet, ik zeg zoveel dingen die niets om het lijf, lijf hebben, maar soms geeft de Heer me iets en het ontroert me diep. Dus toen hij me dat gaf, ontroerde het me meer dan enig ding gedurende jaren. Toen hij me dat onlangs gaf, toen ik dat zag, dat Israël, een slaaf, geen thuis had. Gods kinderen, ze wierpen hun beschimmeld brood toe. Wat ze maar wilden, oh, als zij maar een huis konden hebben waar ze in vrede konden leven. Hun eigen brood konden verdienen in het zweet van hun aanschijn. En op een dag kwam er uit de woestijn een profeet aan, geleid door een vuurkolom, en hij vertelde hun over een beloofd land. Niemand was er ooit geweest, ze wisten er niets over. Maar het was een belofte. Op basis hiervan geloofden zij en volgden deze profeet totdat zij vlak bij het beloofde land kwamen. En dan is daar een getuige genaamd Joshua, hetgeen Jehovah Redder betekent, die stak de Jordaan over naar dat land en kwam terug met het bewijs dat dit land precies was zoals de profeet had gezegd met het woord van God. Ze hadden een tros druiven bij zich waar twee mannen voor nodig waren om hem te dragen en ze konden de oorspronkelijke vruchten van het land proeven. Niemand wist dat het land daar was, ze geloofden het slechts. Ze gingen op weg door geloof en geloofden het. Nu, wat waren ze gelukkig toen ze hun land in bezit namen. Ieder kon in vrede leven, zijn tuintje hebben, zijn kinderen hebben en alles. Maar toch, de ouderdom kreeg hem tenslotte te pakken en de dood dreef hem in het nauw en nam hem. Toen kwam uit de hemelse gangen door een vrouw een andere grote strijder, de grootste van hen allemaal, God zelf gemanifesteerd in het vlees, Jezus Christus. En hij vertelde aan Israël wat een geweldig volk zij waren geweest. Maar de dood stond tegenover hen en zei, maar ik vertel u van een ander land. In mijn vaders huis zijn vele woningen. Als het niet zo was, zou ik het u verteld hebben. U bent gelukkig in uw land, u hebt uw huizen, u hebt uw kinderen, maar u begraaft elk van hen daarginds en het lijkt het einde te zijn. Job zag het en zei, als een boom sterft, leeft hij weer, maar de mens gaat liggen en geeft de geest. Waar is hij? Zijn zonen komen om hem te eren en hij merkt er niets van. O, of gij mij wilde het verbergen in het graf, mij in een geheime plaats bewaren totdat uw wraak voorbij was. Hij zei, als een mens sterft, zal hij dan opnieuw leven? 4000 jaar daarvoor keken ze al uit naar iets voorbij dat graf. God had hun alle grote dingen gegeven, een huis, een familie en kinderen, een kerk en alles, en profeten en grote mannen, tot aan die tijd, maar toch stierf ieder van hen en ging naar zijn graf. Maar hier komt één die zegt, in mijn vaders huis zijn vele woningen, en ik ga heen om u een plaats te bereiden, zoals Joshua. Hij kwam bij zijn Kadesh Barnea. Toen Israël kwam bij Kadesh Barnea, en Kadesh was in die tijd de oordeelstroom van de wereld. 7 bronnen uit een grote hoofdbron. Hetgeen oordeel betekent, zoals het huis van God en de kerken die daaruit voortvloeien. En vanuit Kadesh Barnea stak Joshua over naar het beloofde land om het bewijs mee terug te brengen. Nu, Jezus ontmoette zijn Kadesh. Wat was het oordeelstroom? Waar was het op Golgotha? Waar God hem oordeelde voor de zonde van de wereld. Wat deden zij? Hij stond oog in oog met de dood, de vergelding van God, om zondaren terug te herstellen tot God. Stierf hij de dood en stak de rivier, de Jordaan, de doodsrivier over. Zij begroeven hem. Hij stierf zodanig dat de maan en sterren beschaamd waren over zichzelf. Hij stierf zodanig dat de aarde er een zenuwinzinking door kreeg. Hij schokte zodanig dat de rotsen uit de bergen rolden. Ze schokte zodanig dat de sterren niet wilden schijnen, de maan niet wilde schijnen en de zon onderging op het midden van de dag. Hij stierf zo dood dat een Romein een speer van een 10 pond opnam en hem geheel en al dwars door zijn hart stootte. Water en bloed, hij was dood, hij stak de Jordaan over. En ze legden hem in een graf en rolden er een rotsblok voor. En er waren wel 100 man voor nodig om het te doen. Hij was dood, ze plaatsten er een Romeins zegel op. Maar op paasmorgen kwam hij terug van de overkant van de Jordaan. En zei, ik ben het die dood was en leef weer voor altijd. Sommigen van hen zeiden, we zien een geest. Hij zei, betast mij. Hij heeft een geest vlees en beenderen zoals ik heb. Hij zei, hebben jullie iets te eten? Breng mij iets. En ze gaven hem vis en brood. En hij at het. Hij was een man. Wat deed hij? Hij bracht het bewijs terug dat er een land is waar we heen gaan. Wat deed hij? Hij deed zoals Joshua. Hij bracht het bewijs ervan mee. Hij zei nu, als u het bewijs ervan wilt, bekeert u in ieder van u en wordt gedoopt in de naam van Jezus Christus voor de vergeving van zonden. En u zult de Heilige Geest ontvangen. Dat is het bewijs dat mij opwekte. Ik zal u het onderpand van uw erfdeel geven. En wat gebeurde er toen? Op de Pinksterdag kwam de Heilige Geest op de gelovigen. En wat doen wij nu? Beleiden onze zonden, houden onszelf voor dood, zijn met hem begraven in de dood, stonden met hem op in zijn opstanding, om wat? Te zitten in hemelse gewesten met hem. Daar zitten wij vanavond. Zittend, niet lichamelijk, geestelijk, onze gezindheid, onze gedachten, onze zielen zijn op dit moment ver boven de zorgen van de wereld. Waarom zijn we? Waar zijn we? In hemelse gewesten, in Christus Jezus. Hoe komen we erin? Door één geest, 1 Korinthe, 12e hoofdstuk, door één geest zijn wij alle door de Heilige Geest gedoopt in één lichaam van gelovigen, het mystieke koninkrijk van God. Van daaruit kijken wij terug en zien hoe we gewend waren om te liegen en te stelen en te bedriegen en te roken en dingen te doen die verkeerd zijn. En we zijn daar bovenuit gekomen. We zijn in hemelse gewesten. Wat is het? Het bewijs dat wij op een dag een lichaam zullen hebben zoals zijn eigen verheerlijkte lichaam. Het is het exacte bewijs van de opstanding, want potentieel zijn wij al met hem opgestaan. Potentieel zijn wij al gestorven. William Branham, die eens leefde, leeft niet meer. Hij is al 30 en nog wat jaren dood. Nu is hij een nieuwe schepping. Ormond Neville, die eens leefde, leeft niet meer. Hij stierf vele jaren daarvoor. Dit is een nieuwe schepping. Ormond Neville is dood. De man van de paardenraces, gokker of wat hij maar was. De man die eens leefde, is dood. Ik weet het niet, broeder Neville, was dat niet, maar wat het ook was. Hij is er allemaal schuldig aan. Schuldig aan het geringste, schuldig aan alles. Wat je ook bent geweest, je bent een zondaar, dat ben je. En je bent dood omdat je de dingen van de wereld lief hebt. En zolang je de wereld nog lief hebt, ongeacht hoeveel je beleid hierboven te zijn, je bent niet hierboven, je bent nog daar beneden. Hij die de wereld lief heeft of de dingen van de wereld, in hem is de liefde van God nog niet binnengekomen. Maar wanneer je daar bovenuit reist, tot hemelse dingen, dan zet je je verlangens op dingen van omhoog. Want je bent met Christus opgestaan en zit nu tezamen in hemelse gewesten. Geheel verzekerd van rust, niets kan u kwaad doen, geen enkel ding. Zelfs de dood zelf heeft kan u niets doen, u bent al verankerd in Christus. De zekerheid, het onderpand, de aanbetaling is al betaald, u hebt het aanvaard. Wat deed u? U stond op met hem in de opstanding, ik kijk terug naar waar ik eens was. Nu ben ik daarboven. Waardoor? Door zijn genade tilde hij mij op. En nu ben ik hier gezeten in hemelse gewesten in Christus. Oh my. Daar bent u er. De Bijbel wordt een nieuw boek dan. Dan leest u het door geestelijke ogen en geestelijk begrip. Dan ziet u de zelfstandige naamwoorden en de voornaamwoorden. En dan ziet u de verbindings- en voegwoorden, bedoel ik, enzovoort in de Bijbel. Oh, waar het zegt, ze zeggen, het spreekt zichzelf tegen, dan bent u hier beneden aan het lezen. Kom hier omhoog en lees het. Dan is het helemaal anders, ziet u. Dat is juist. Zeker. Zeker. Het betekent iets geheel nieuws wanneer u het in de geest leest. Ja. Amen. Deze andere vraag is eigenlijk geen vraag. Het zegt alleen, ik leefde vele jaren in zonde totdat ik de Heere vond. Alsjeblieft, broeder Branham, ik heb opnieuw gezondigd. En ik ben niet waardig om in deze heilige plaats voor u te komen. Alsjeblieft, vertel mij of ik weer geheel terug hersteld kan worden. Alsjeblieft, help mij, broeder Branham. Ik heb een duivel in mij. Help mij. Wilt u uw handen op mij leggen en mij weer terug herstellen? Nu, daar is een vraag. Ik heb hem helemaal niet opgemerkt toen ik het een poosje geleden las. Daar is een vraag. Nu, als die persoon aanwezig is, laat me het nog eens aan u voorlezen. Ik heb vele jaren in zonde geleefd totdat ik de Heere vond. Alsjeblieft, broeder Branham. Zie. Ik heb opnieuw gezondigd en ik ben niet waardig om in deze heilige plaats voor u te komen. Alsjeblieft, vertel mij of ik weer geheel terug hersteld kan worden. Ja. Amen. U hebt niet zo diep gezondigd, mijn vriend. Zo ver in God dat u niet meer terug hersteld zou kunnen worden. Als u zo diep zou hebben gezondigd dat u niet terug hersteld zou kunnen worden, zou u nooit meer terug hersteld willen worden, ziet u? Zie, maar zolang daar iets is dat met uw hart handelt, komt u nog steeds in aanmerking voor herstel. Schuldig aan het minste is schuldig in alles. Ik heb vele malen gezondigd. Iedere dag doet ieder van ons dingen die wij niet willen doen. Het is in ons hart. U wilt niet op die manier zijn, anders zou u die vraag niet stellen. Dat is op zichzelf een bewijs dat God nog steeds met u handelt. Misschien bent u nerveus geworden. Misschien vertelt Satan u dat u niet kunt, dat u niet kunt worden hersteld, terughersteld. Hij liegt, zeker doet hij dat. Want kijk, als daar een diepte is die roept, moet er een diepte zijn die antwoord geeft aan de roep. Als daar een honger is naar iets, moet dat iets ergens zijn, anders zou u er geen honger naar hebben. Zie? Zoals ik al vele keren heb gezegd, voordat een vis een vin op zijn rug had, moest er eerst water voor hem zijn om in te zwemmen. Anders zou hij geen vin nodig hebben. Voordat er een boom was om in de aarde te groeien, moest er eerst een aarde zijn voordat er een boom was. Want de aarde moest er eerst zijn om de boom te laten groeien. Nu, voordat er een schepping kan zijn, een schepping, moet er een schepper zijn om de schepping te scheppen. Ziet u wat ik bedoel? Nu, zolang u verlangend bent en hongerig om terug te komen tot God, is daar ergens een God die u roept. Zie, anders zou u er niet naar hongeren. Er is een schepper. Nu, als u, er is een plaats die u kunt oversteken, waarvan u niet kunt terugkeren. Maar als dat zo is, dan bent u weer terug in de oude toestand waarin u eerst was. Het bewijs dat u slechts van genade vandaan viel. Terugvallen is niet verloren zijn. Ik wil dat iemand mij vertelt waar terugvallen verloren zijn betekent. En het bewijst met de Bijbel. De teruggevallene is niet verloren, hij staat slechts buiten de gemeenschap. Israël viel terug, maar ze verloren hun verbond nooit. Ze verloren hun lofprijzingen en vreugde. David verloor de vreugde van zijn verlossing toen hij Bathseba nam, Uria's vrouw, maar hij verloor zijn redding niet. Hij zei nooit herstel aan mijn verlossing, maar herstel aan mij de vreugde van mijn verlossing. Oh, er is vandaag zoveel van dat wettische, van dat raakt niet, smaakt niet. Je doet dingen niet wettisch. Ik kwam vanavond niet wettisch naar de gemeente. Ik voel me vermoeid. Ik ben nerveus. Ik ben in de war. Ik vraag me iets af over iets wat voor mij ligt. Mijn hart brandt, zelfs zo erg dat mijn hart ervan bonst. Ik kreeg zojuist kramp, pijn, die heen en weer van boven naar beneden door me heen gaat. Zwak, nerveus, beverig. Het heeft hier vat op me gekregen en het drukt me. Het laat me mijn tenen in mijn schoenen doen krommen. Ik voelde van alles, behalve om hierheen te komen. Waarom kwam ik dan? Omdat ik God lief heb. Leven of sterven, ik moet hier voor hem staan. Niet omdat ik het moet. Het zou hem niet uitmaken of ik het deed of niet. Als ik zou sterven, zou ik hoe dan ook naar de hemel gaan. Maar ik kom omdat ik hem lief heb. U dient God omdat u hem lief hebt. Niet alleen omdat u het moet doen, omdat u genoeg van hem houdt. Ik ben niet trouw aan mijn vrouw omdat ik bang ben dat ze van mij zal scheiden. Ik ben trouw aan haar omdat ik haar lief heb. Er bestaat in de wereld geen andere vrouw dan zij. Dat is de reden dat ik haar trouw ben. Niet omdat als ik een fout zou maken en ze dachten dat ik iets fout deed, dan zou ik naar haar toe gaan en zeggen, Mira, lieveling, ik bedoel het niet om dat te doen. Ze zou me ervoor vergeven. Ik weet dat ze dat zou doen. Ik zou haar vergeven. Ik hou van haar. Maar ik zou haar vergeven. Ze zou mij vergeven. Maar ik zou het voor geen prijs willen doen. Ik hou te veel van haar om het te doen. Het is in de eerste plaats het idee dat ik te veel van haar houd om het te doen. En het is niet omdat ik niet denk dat zij mij ervoor wil vergeven. En zolang ik haar op die wijze lief heb, zal ik het nooit doen. En als zij mij lief heeft op de wijze waarop zij wordt verondersteld het te doen, zal ze het ook niet. En als u de Heere met uw hele hart lief hebt, hoeft u zich over deze dingen niet bezorgd te maken. Als u een fout maakt, zondigt u niet met opzet. U hebt zelfs iets verkeerds gedaan. Ziet u bent weggegleden. Zeker, u was hierboven in gemeenschap en u bent hier teruggevallen. Opnieuw terug in die rommel beneden. Maar wat is het? Het is hetzelfde als een arend. Op een keer zag ik hier in de Cincinnati dierentuin dat Sarah ermee naartoe genomen. Als er iets is dat mij pijn doet, dan is het wel iets dat zit opgesloten. Ik kan het niet verdragen om iets in een kooi te zien, zelfs vogeltjes niet. Ik weet dat u vrouwen die vogeltjes hebt, laat u ze los. Toen ik een kleine jongen was, placht ik te zeggen, als ik ooit een kans krijg, als ik een man ben, dan sluip ik in elk huis binnen en laat die arme beestjes los. Jazeker. Ik zei, zitten daar in de hete zon en snakken. En de vrouw hangt ergens bij het achterhek en rookt een sigaret. En dat arme vogeltje zit daar te verbranden en het kan er niets aan doen. Hij moet daar maar zitten. En hij was daar niet voor geboren. Ik dacht, jongen, als ik daar naartoe kon sluipen en hem loslaten, zou hij daar niet erg lang meer zitten, zie. Ik haat het om iets te zien dat zit opgesloten. Ik haat het om een man te zien die zichzelf christen noemt en dan zit vastgeklonken met de een of andere kerkleer. Ik zeg geen amen zeggen. Ik kan daar niet in geloven. De voorganger zegt, geloof het niet. O mijn goedheid, u bent vrij geboren. Wat dan met de grote adelaar? Hij is een hemelse vogel. Hij leeft ver boven de wolken. Daar vertrekt hij op een morgen naartoe. Zo ver weg dat niets anders hem kan volgen. Geen enkele vogel. Hij zou in de lucht uit elkaar spatten als hij hem probeerde te volgen. Hij is een speciaal toebereide vogel. En toen had iemand hem gevangen in een door mensen gemaakte val. Hij had deze grote arend gevangen en hem in deze kooi gezet. En de arme kerel, ik keek naar hem en mijn hart brandde gewoon. Hij keek op die manier naar die kant en hij wist niet hoe hij uit die kooi moest komen. Hij zou er schuin uitgaan en hij wist hoe hij zou opvliegen. En hij begon met zijn vleugels te slaan. En hier ging hij en sloeg met zijn kop tegen de tralies en sloeg de veer uit zijn vleugel. De slagveren hier en over heel zijn kop totdat hij bloedde en raakte die tralie zo hard dat het hem keihard op zijn rug deed belanden. En hij lag daar en rolde met die treurige uitdrukking zijn ogen heen en weer, keek op naar die hemel, daar behoor ik. Daar is mijn thuis, daarvoor werd ik geboren. Maar kijk, tussen mij en daar is een kooi. Wel, het enige wat ik weet om te doen is om mijn gedachten erop te zetten en daar ga ik en bing, hij zou regelrecht weer terugvallen. Ik dacht, oh my, is dat niet verschrikkelijk? Ik wou dat ze hem aan mij wilden verkopen. Ik zou mijn fort ervoor willen verpanden om hem te kopen, zie. Zelfs om hem los te laten, ziet u. Oh, het liet me zo slecht voelen, die arme grote vogel daar sloeg de veer. Ik dacht, dat is het afschuwelijkste wat ik ooit heb gezien. Nee, ik neem dat terug. Het meest afschuwelijke wat ik ooit heb gezien is een mens die geboren is om een zoon van God te zijn. En die dan wordt opgesloten in een of andere leerstelling. En hij kijkt daar omhoog en ziet een God die hij echt wil dienen. Alleen hij kan het niet doen. Ze willen het hem niet laten doen, ziet u. Hij is opgesloten, dat is een verschrikkelijke zaak. Ja, ja, zuster, broeder, wie dit ook schreef. Als u hier gevallen bent, betekent het niet dat u verloren bent. U bent net als een arend die in een hok is terechtgekomen, dat is alles. U bent hier beneden opnieuw in zonde opgesloten. U wilt daar niet zijn, dat is de reden dat u omhoog kijkt. Daar bent u er. O, broeder Branham, eens leef ik daarboven. Is er een uitweg hier? Ja. Het doet me denken aan een dag. Oh, als een kleine jongen, dat ik achter een boerderij langs liep. En daar was iemand, had een oude kraai vastgebonden om hem bij het graan vandaan te houden. En die arme oude knaap was ongeveer op sterven na dood. Ik zou niet zo gemeen kunnen zijn om dat te doen. Hij bond de oude kraai vast bij zijn poot. En die knaap had alles opgegeten wat in de buurt was. Hij kon niets anders meer te pakken krijgen. De boer had hem gewoon achtergelaten. Hij was zo vermagerd dat hij zelfs niet kon opstaan. En, ja, en de kraaien zouden overvliegen en zeggen, kou, kou, kou. Met andere woorden, kom op Johnny Kraai. De wintertijd komt eraan, laten we naar het zuiden gaan. Maar hij kon het niet, want hij was vastgebonden. Dus op een dag kwam er iemand voorbij en zag die arme oude kraai. En die liep erheen en ving hem en maakte hem los. En zei, ga maar jongen, je bent vrij. Zie. En het eerste wat hij deed, weet u, was in de rond te lopen. Hier komen de kraaien overvliegen en roepen, kom aan Johnny Kraai, kou, kou, kou. Laten we naar het zuiden gaan, de winter komt eraan, je zult doodvriezen. Als hij zou kunnen omkijken, zou hij zeggen, ik kan het niet. Zie. Hij was er zo aan gewend geraakt om vastgebonden te zijn, dat hij dacht dat hij nog steeds vastgebonden was. U zou mogen denken dat u ook vastgebonden bent, broeder, zuster, die deze vraag opschreef. U zou mogen denken dat de duivel u daar heeft vastgebonden, maar hij liegt. Er was een tijd dat een man naar de aarde kwam, Jezus Christus, de Zoon van God. Hij maakt u los. Gelooft u het niet? U hoeft daar niet beneden te blijven, beslist niet. U bent vrij. Dat is juist. Hij stierf in uw plaats om uw zonde weg te nemen. Geloof slechts in hem. Sta met uw vleugels en vlieg weg met de rest van hen. Blijf niet in die kuil van de duivel. Zeker niet. Nu, wilt u mij de handen opleggen en mij daarvan bevrijden? Dierbare zuster of dierbare broer, natuurlijk zou ik u de handen willen opleggen, maar dat zou u niet bevrijden. Wat zou u bevrijden? Is het begrijpen dat u al bevrijd bent. U bent al losgemaakt. U hoeft zich geen zorgen te maken over vrij te zijn. U bent al vrij. Jezus maakt u vrij. Wees niet opnieuw verstrikt in het juk van de slavernij. U bent zo vrij als u maar kan zijn. U hoeft niet verstrikt te zijn. Het opleggen van mijn handen op u is slechts een traditie. We zouden dat kunnen doen. Ik zou dat kunnen doen. Maar dat zou u nog steeds niet vrijzetten totdat u aanvaardt wat hij voor u heeft gedaan. Dat zou alleen ik zijn die zei, Heer, ik geloof het. Wel, leg u slechts door geloof uw handen op hem en zeg, Heer, ik geloof het en u komt omhoog. Dat is juist beleid uw zonde, ziet u. Hij die zijn zonde verbergt, zal niet voorspoedig zijn. Wie zijn zonde bedekt, maar wie zijn zonde beleidt, dat is de plaats waar u vrijheid en rechtvaardiging krijgt. Wanneer u geweldig bent om te zeggen, ik heb gezondigd, ik ben fout. Dat is wat u hier zei, ik ben gevallen, ik heb gezondigd. Ik ben totaal fout. Bestaat er een kans voor mij om weer in orde te komen? Absoluut. Op hetzelfde moment dat u het verlangt, dat bewijst dat God de reddingslijn naar beneden heeft laten vallen om u op te pikken. Sta slechts op bij zijn reddingslijn van geloof en gebed. Beweeg u zo regelrecht naar boven naar de rest van de arenden. Vlieg weg, dat is juist. Ja. Het opleggen van handen is een geweldige zaak. Ik geloof daarin. Ik geloof in het opleggen van handen. Zeker doe ik dat. Maar dat is niet wat het doet. Ik zou week in week uit handen op mensen kunnen leggen. En toch zou het geen goed doen. Totdat u aanvaardt wat Christus voor u deed. Dat is slechts mijn bekrachtiging. Het opleggen van handen. Ze leggen handen op de oudsten. Ze deden deze dingen. Het was een bekrachtiging voor God. Dat zij hun geloof eraan hechten. Zij hechten er hun geloof aan. Zie, soms zoals... Ik word zo vaak verkeerd begrepen. Ik ben... Gisteravond, ik hink op twee gedachten. En ik weet niet welke richting ik op moet gaan. Wat mij betreft, ik zit er tussenin. Ik weet niet wat te doen. Ik hoop dat dit slechts de natuurlijke gemeente is, of liever gezegd de geestelijke gemeente die hier zit. Ik neem niet aan dat ze dit opnemen, dus ik kan gewoon zeggen wat ik wil. Ik wil een klein van hart tot hart gesprek met u hebben en ik geloof dat ik het hoe dan ook zal doen. Ik had hier een notitie met een schriftgedeelte of als ik het niet had gedaan zou ik hebben gesproken over de eindtijd evangelisatie. Wat de eindtijd evangelisatie is. Misschien stel ik het uit tot een andere dag. Ik zou graag met u willen praten vanuit mijn hart. Gewoon vanaf de bodem van mijn hart. Ik hang tussen twee meningen in. Ik weet eenvoudig niet welke richting ik moet inslaan. Ik vraag uw gebed. Dat wat ik u ontlokte over deze dingen, was slechts om de gelegenheid te krijgen om een paar minuten met u te praten. Ik wil u iets anders vertellen, zie. Ik realiseer mij dat wij heel dicht bij iets zijn. Nu begrijp me niet verkeerd. Doe dat niet, zie. Onlangs kwam een man naar mij toe. En liet mij me erg slecht voelen. Ik dacht, zo loslippig ben ik toch zeker niet geweest in de onderwijzing. Hij zei, broeder Branham, over zoveel dagen moet ik worden geopereerd, de volgende 15 of 20 dagen. Hij zei, denkt u dat Jezus hier zal zijn, dat ik die operatie zelfs niet hoef te ondergaan? Zie? Kijk, u begrijpt het verkeerd. Doe dat niet. Zie, doe dat niet. Het kan nog wel 5000 jaar duren voordat Jezus komt. Ik weet het niet. Hij zou hier vanavond al kunnen zijn. Hij zou morgen kunnen komen. Ik weet niet wanneer hij komt. Niemand anders weet het. Eerlijk gezegd, hij weet het zelf niet. Zo zei hij het. Niemand weet het. Maar wist u dat Paulus iedere dag naar zijn komst uitkeek? Johannes op het eiland Patmos dacht dat hij het zou leven totdat hij het zou zien. Irenaeus dacht beslist dat hij het in zijn dagen zou, dat het in zijn dagen zou plaatsvinden. De overige, Polycarpus, Martinus, alle gedurende het tijdperk. Luther dacht, dit is het beslist. Wesley zei, dit is de tijd. Charles Finney, John Knox, Calvin, Spurgeon, ieder van hen zei, dit is de tijd. Billy Sunday tot aan deze tijd toe. Iedereen zei, dit is de tijd. We kijken er naar uit. We weten niet wanneer de tijd er is. Ik geloof dat het deze tijd is. En ik wil de toorts het licht omhoog houden. En luister. Ik vat dit goed. Ik wil ieder moment van mijn leven zo leven. Dat ik het volgende moment naar hem uitzie. Maar ik wil doorgaan alsof het van nu af aan nog 10.000 jaar zou duren. Ik wil nog steeds zaden zaaien, de oogst binnenhalen. Ik wil het evangelie prediken en doorgaan zoals ik altijd deed. Doorgaan op die manier, met mijn ogen omhoog oplettend, de eg voorttrekkend, de schoven binnenhalend, het graan. En dan zal ik volgend jaar opnieuw mijn zaad uitzaaien. Heer, ik dacht dat u hier vorig jaar zou zijn, maar als u het niet bent, zou u dit jaar kunnen komen. Ik zal dus mijn zaad zaaien om mijn kinderen groot te brengen. Als u wegblijft, zullen zij iets hebben om te eten. Als u het niet doet, dan zal ik naar u uitzien. Daar bent u, zie. U gaat gewoon normaal door. Als ik zou denken dat hij morgen zou komen, zou ik vanavond dezelfde boodschap prediken die ik nu predik. Als ik zou denken dat hij morgen zou komen, zou ik niet weggaan en mijn auto verkopen. Ik zou niet dit, dat of wat anders gaan doen. Ik zou doorgaan zoals ik normaal doe. Want ik kijk ieder moment naar hem uit. Want misschien komt hij alleen voor u. Uw uur zou... misschien komt hij alleen voor u. Uw uur zou vanavond kunnen zijn. Misschien is het vanavond mijn uur. Ik weet het niet. Maar één ervan zal ons uur gaan zijn. En wat voor verschil maakt het of ik hier leef of dat ik daar ginds begraven lig? Want voor mij is de doodstraf al betaald en ik zal daar zijn voor iemand die nog leeft. Juist. Ik zeg dit, 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 5, ik zeg u dit met het woord des Heren. Wij leven, dus die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan, want de bazuin Gods zal klinken en de doden in Christus zullen eerst opstaan. Een voorrecht van degenen die dood zijn, ze zullen eerst opstaan. Op die wijze weten wij dat het op handen is. Ziet u? Dan zullen wij, levenden die achterblijven, leven veranderd worden in een ogenblik, een oogwenk, en samen worden weggevoerd met hen, de Heere tegemoet in de lucht. Dus wat voor verschil maakt het of ik hier stierf in de tijd van Noach, of ik stierf in de tijd van Abraham, of ik stierf in de tijd van de apostelen, of ik 2 weken geleden stierf, of op dit moment? Wat maakt het uit? Ik zal daar zijn in een ogenblik, in een oogwenk. Ik rust slechts tot die tijd. Nu, het vergaderen zal zijn tot de Heere. Zoals Jacob zei in het 49ste hoofdstuk van Genesis, hij zei totdat Silo komt. En tot hem zal de vergadering zijn. De scepter zal van Juda niet wijken. Nog de heerserstaf tussen zijn voeten totdat Silo komt, sprekend van Juda. En tot hem zullen zij vergaderd worden. Nu. Heel veel mensen zien uit naar een kerk, een grote groep mensen, die samen zal worden opgenomen. Een kerk, een denominatie, de een of andere leerstelling of zoiets, die zal worden opgenomen. Dat is het niet. Dat is het helemaal niet. Het vergaderen van het volk, wanneer God zijn kudde tezamen roept, hij zou er 2 uit Jeffersonville kunnen roepen, 2 uit Indiana, 2 uit Kentucky, 2 uit Mississippi. Dat is precies wat hij zei. Niet met die woorden, maar hij zei, er zullen er 2 zijn op het veld. Dat is waar het dag is. Ik zal er 1 aannemen en 1 achterlaten. Er zullen er 2 zijn in een bed, aan de andere kant van de aarde is het nacht. Ik zal er 1 aannemen en 1 achterlaten, zie? Het vergaderen van de mensen zal niet groepsgebonden zijn. Voor een groep hier, het zal een universele opstanding en samenroeping zijn. En de opname zal op dezelfde manier plaatsvinden. Want hij zei, toen ontsliep de 1 in deze waken en 1 in die waken, 1 in zo doorgaande tot de 7e waken, en toen de bruidegom kwam, ontwaakten zij allen. Ieder van hen. Vanaf het begin van de tijd, van Genesis tot aan het eind van Openbaring. Ieder van hen ontwaakte. Dat is juist, om gereed gemaakt te worden om in te gaan. Nu ziet u dat hij aantoont dat al de doden uit het graf zullen opstaan bij zijn komst. De rechtvaardige, de bruid, degene die in het graf slapen zullen bij de opstanding, zullen bij de opstanding opstaan, dan toont hij dat er van de mensen die op aarde leven, er 1 van hier zal zijn en 1 van daar. Het zal niet een hoeveelheid mensen zijn die in een groepje zijn samengekomen. Want er zal 1 in het veld zijn, of 2 in het veld. Ik zal er 1 aannemen en 1 achterlaten. Daar komt er 1 uit de gemeente van het waar het dag is. Aan de andere kant van de aarde, er zullen er 2 in bed liggen. Ik zal er 1 aannemen en 1 achterlaten. Is dat juist? Dus het vergaderen tot Christus zal plaatsvinden of ik nu in Jeffersonville ben of in Zweden. Of dat ik, en waar het ook is, het vergaderen zal zijn tot de herder. Zie? En dan zullen wij bij de opstanding tezamen worden opgenomen in de lucht om de Heere te ontmoeten. Mensen die leven zullen van alle delen der aarde komen. Mensen die dood zijn enzovoort, zullen opstaan. En de gehele gemeente zal samen worden opgenomen in de lucht om de Heer te ontmoeten, zie? Zijn komst zal universeel zijn. Het zal niet slechts voor Louisville zijn. Zijn komst zal niet slechts voor de Baptisten zijn, voor de Presbyterianen. Het zal zijn voor de reinen van hart, die zullen God zien. En de opstanding en het vergaderen zal van overal vandaan zijn. En nu, wanneer komt het? Misschien vanavond. Misschien morgen. Misschien dit jaar. Misschien over 50 jaar. Misschien over 100 jaar. Misschien duurt het nog 1000 jaar. Ik weet het niet. Niemand anders weet het. Maar laten wij, u en ik, vanavond zo leven alsof het vanavond nog zou plaatsvinden. Maar nu, om te doen waarover u sprak, ik moet een operatie ondergaan. Wel, als u een operatie moet ondergaan en u hebt geen geloof voor bevrijding, ga door en onderga uw operatie. Als ik een zou gaan kopen, onlangs kwam iemand mij een geschreven notitie brengen, een lange brief. En zei, broeder Branham, ik weet niet wat ik moet doen. Hij zei, mijn vrouw en ik zijn zo getrouw aan God geweest als wij maar konden. We hebben onze kinderen grootgebracht en hij zei, wat ik mij nu afvraag is, wij hebben gespaard voor een boerderij, kochten een boerderij. Maar hij zei, wij houden er zoveel van en er is daar een bron. Er stroomt een beek door die plaats, het was ergens in Oregon. En hij zei, wij hoorden dat u naar Oregon zou komen, ik zal u vertellen wat wij hebben besloten te doen. Wij weten dat wij waren van plan het op te sparen voor de kinderen, want geen van hen is christen. Hij zei, wij waren van plan het voor hen op te sparen, voor als zij hier moeten blijven gedurende de grote verdrukking, en het voor hen te bewaren en om hen iets te laten hebben, want wij geloven dat wij in de opname zullen gaan. Dus wij weten niet wat we ermee aan moeten, dus misschien geven wij de boerderij wel aan u, wanneer u komt, en dan kunt u ermee doen wat u wilt. Ik schreef terug. Ik zei, wat is het attent van u om aan uw kinderen te denken? Hij zei, moeder en ik gaan daar 's avonds naar buiten als ik klaar ben met het werk. En wij hebben zulke fijne uurtjes als we over de boerderij lopen, bij de beek kijken en daar buiten staan om God te prijzen. Ik zei, ga op die manier door. Leef gewoon. Op die manier, lichamelijk, materieel, ga gewoon steeds zo door totdat hij arriveert. Zie, blijf hier gewoon, ga door totdat hij arriveert. Maak plannen, ga door, doe het, zo de Heere wil, zo de Heere wil. Ik zal dit doen, zo de Heere wil. Hij zou voor die tijd mogen komen. Maar ga door op de manier zoals u bent, totdat, maar houd uw ziel op orde, omdat hij op ieder moment zou kunnen komen. Zie, wees gereed, want ziet u, hij zou voor u op elk moment kunnen komen. Iedere seconde de volgende hartslag, de volgende ademtocht. Hij zou voor u kunnen komen. Maar ga gewoon door met wat u ook maar van plan bent om te doen. Zolang het waarachtig is en eerlijk en oprecht, ga verder en doe het. Nu, wij weten dat wij naar iets uitzien. Ik weet het. U weet het. Ik weet niet welke kant ik op moet. U herinnert zich dat op een dag ongeveer 4 jaar geleden in Chicago de Geest des Heren op mij kwam en ik zei, dit is het en de opwekking is voorbij en Amerika heeft haar gelegenheid afgewezen. Staat op band en er zal geen andere meer komen. Zij heeft haar laatste gelegenheid afgewezen. Ik wil dat u oplet. Weet iemand welke dag dat op de band werd opgenomen? We hebben het. Leo en Jean hebben het. Ik hoorde het niet lang geleden. Bozé zet het in zijn tijdschrift. En let er dus op wat er sinds die tijd is gebeurd, zie. De opwekking is opgehouden. Ik zei dat ook onlangs. 'S avonds in Blue Lake. En een kleine knaap stond de volgende morgen op en zei, broeder Branham, mag dan wel zeggen dat de Pinkstermensen het hebben gehad, maar zo is het niet met mij, glorie van God, halleluja, en zo doorgaande, ziet u. Maar de knaap wist eenvoudig niet aan welke kant van de hoorn hij stond te blazen, ziet u. Hij begreep het niet, hij wist het niet, het is in orde, enthousiast, dat is helemaal in orde, maar kijk in het rond. Wat zijn ze aan het doen? Wat is er aan de hand met de mensen? Wat is er gebeurd met de opwekking? Wat is er gebeurd met Billy Graham, Oral Roberts, de overige? Waar gaat de opwekking door? Het is afgelopen. De rook is opgetrokken, de zaden zijn gezaaid. De samenkomst is voorbij, de vuren zijn gedoofd. Als de vuren uitgingen op de altaren in de oude tempel van Vesta in Rome, gingen de kooplieden naar huis. Zie? Nu, wij zien dat de opwekking er niet is. Er is geen enthousiasme. Dan denk ik aan de rivier in 1936. Ik denk aan wat hij zei. Wat gebeurde daar? Velen van u weten het, ik was nog maar een jongen. En voor de eerste keer aan het dopen, toen die engel van de Heere naar beneden kwam en daarboven stond waar ik was. Sommige mensen zeiden, je hebt het niet gezien. Toen bewees de wetenschap dat het wel zo was, zie? Nu, wat zei hij daar? Zoals Johannes de Doper werd gezonden om de eerste komst van Christus vooraf te gaan, zo zal uw boodschap de tweede komst voorafgaan. Ik heb het gadegeslagen rondom de aarde. Het ging wereldwijd. Binnen de kortste tijd braken overal opwekkingen uit. Overal branden opwekkingsvuren. Het is de grootste opwekking geweest waar we ooit van hebben gehoord. Maar bestond daarvoor al iets? Helemaal niets. En 2 weken daarvoor hoorde ik in New Albany een man een speech afspreken en hij zei, mensen hechten meestal geloof aan die drukte over opwekkingen, wat Billy Sunday en zulke. Hij zei, wij weten dat er niets meer is van dergelijke dingen, mensen willen een duidelijk bewijs, zoiets bestaat niet. Toen zij die grote drukte maken, liet God tegelijkertijd de grootste opwekking starten die we hebben gehad sedert de vroege eeuwen. Meer mensen zijn gered. Miljoenen. De statistieken wijzen uit dat iemands boodschap 3 jaar duurt. Bij ieder van hen. Dan leeft hij de rest van zijn tijd op zijn reputatie totdat God hem roept. Nu, dat is sedert Christus. De zijne duurde 3,5 jaar, zie. En het bewijs dat zij allemaal, Spurgeon, Knox, Calvin, de hele weg terug. Het bewijs dat 3 tot 3,5 jaar de limiet is voor een man zijn bediening. De rest ervan, zijn kaars is opgebrand. Hij leeft op zijn vroegere reputatie. Als hij slecht is geweest, zijn welke werken volgen hem na. Als hij goed is geweest, volgen zijn werken hem na. Dat is alles. Nu, wat betekende dat? Ik heb tot deze gemeente gepredikt en u vertelt dat ik geloof dat er een grotere komende was. Ik geloof en heb u verteld dat ik geloof dat de schriften vermelden dat er een boodschapper zal zijn voor het laatste gemeentetijdperk. Ik geloof dat. Ik heb uitgekeken naar het verschijnen van die persoon. Ik heb voortdurend uitgekeken en dan zie ik een man opstaan. Ik hoor van hem. Een groot man begint rond te gaan. Ik bemerk dat zijn boodschap ver bij de Bijbel vandaan is. Ik zie hem in een hoek belanden, zie. Ik let op een ander die opstaat. Die daar omhoog vliegt. Maar hij begeeft zich niet onder de arenden. Hij blijft te midden van de denominationele kraaien. Blijft hier beneden, zijn organisatie. En een ander brengt meer leden binnen enzovoort. Ik let erop. Ik zie hoe het doodbloedt. Ik denk, God, waar is diegene die het geloof van de vaderen zal terugherstellen tot de kinderen? Waar zijn die zaden die moeten worden geplant? Waar zijn we aan toe? Wat gaat er gebeuren? Nu, het komt tot dit. Als die boodschap daar bij de rivier op die dag, als dat het was, dan is het komen van de Heere aanstaande. Dan moet het ongeveer hier zijn. Als het niet zo is, is het een stilte voor de storm. Ik weet het niet. Hij heeft het niet aan mij geopenbaard. Ik probeer me af te vragen, was dat zijn officiële boodschap? Was dat alles wat hij mij wilde laten zeggen? Was dat het wat hij mij opdroeg? Was dat alles? Als dat zo is, zijn wij erg, erg dichtbij. Het is later dan u denkt. Als dat niet was, is het een stilte voor een storm. Nu, iemand schreef mij hier niet lang geleden en vroeg mij, als u niet gelooft dat de gemeente door de verdrukkingsperiode gaat, wat dan met Openbaring 13, hoe overwinnen zij dan door het bloed van het lam en hun getuigenis? De persoon stelde die vraag. Ik vraag het mij af. Beseft u dat de eerste 3 hoofdstukken van Openbaring handelen met de gemeente in de gemeentetijdperken? Dat is de verdrukkingsperiode. Niet het gemeentetijdperk. De gemeente gaat in de opname en wordt in het 4e hoofdstuk van Openbaring opgenomen. Komt helemaal niet meer terug tot het 19e hoofdstuk wanneer zij terugkomt met Jezus. Dat is juist. Dat is de verdrukkingsperiode. Het heeft helemaal niets te maken met de gemeente. Al die grote beloften en grote zaken die u in de Bijbel hebt gezien, zoals wat zal gaan plaatsvinden, dat gebeurt in het Joodse koninkrijk. Niet hier onder de heidenen. Ik geloof dat zij een bijeenkomst zullen hebben met diegene die verondersteld wordt te komen om het geloof van de mensen te herstellen. Hetgeen is beloofd en de enige manier waarop ik het kan begrijpen is omdat hij zei, onmiddellijk na deze boodschap zal de aarde worden verbrand met hitte, vuur. Laat me dat voor u lezen, nu we er aan toe zijn. En let op wat hier staat. En nu, misschien zou ik volgende week zondagmorgen kunnen prediken over deze kleine boodschap van het koninkrijk, indien de Heere wil, ziet u. Als de Heer het wil. Let hier nu op. Hier is de komst van Johannes, Malachi 3. Zie, ik zend mijn bode die voor mijn bode en hij zal de weg bereiden voor mij. Een aangezicht plotseling zal tot zijn tempel komen, de Heere die gij zoekt, namelijk de engel des verbonds die gij begeert. Zie, hij komt, zegt de Heere der heerscharen. Ziet u dat? Malachi 3. Nu, Matthäus. Let op Matthäus, het 11e hoofdstuk. En luister hiernaar, het 6e vers. Laten we nu Matthäus 11 lezen, waar Jezus spreekt. En nu laten we beginnen bij het 11e hoofdstuk. En het geschiedde toen Jezus zijn bevelen aan zijn 12 discipelen ten einde had gebracht, dat hij vandaar vertrok om te leren en te prediken in hun steden. En Johannes nu hoorde in de gevangenis de werken van de Christus en liet hem door zijn discipelen de vraag overbrengen, zijt gij het die komen zou, of hebben wij een ander te verwachten? Ziet u die somberheid van die profeet? Hij wist dat er iets moest plaatsvinden, maar hij was er niet zeker van waar het plaatsvond, zie. Kijk, wat vond er plaats? Zijt gij hem, nadat hij hem had aangekondigd? En Jezus antwoordde en zeide tot hen, gaat heen en boodschapt Johannes wat gij hoort en ziet. Blinden worden ziende en lammen wandelen, melaatsen worden gereinigd en doven horen en de doden worden opgewekt en armen ontvangen het evangelie. En zalig is wie aan mij geen aanstoot neemt. En terwijl deze heen gingen, begon Jezus tot de scharen te zeggen van Johannes, luister nu, wat zijt gij in de woestijn gaan aanschouwen? Een riet door de wind bewogen? Nee, dat was Johannes niet. Met Johannes kon je geen compromis sluiten. Maar wat zijt gij gaan zien? Een mens in weelderige kleding, met andere woorden, het boord achterstevoren, weet u, en geleerd en een groot man. Zie, die weelderige kleding dragen, zijn aan de hoven der koningen. Degene die de baby kust en de jongelui trouwt en de doden begraaft en, u weet wel, rond koningen hangt. Dat is dat soort. Hij hanteert geen zwaard voor twee handen, zie. Wat zijt gij in de woestijn gaan aanschouwen? Een mens en zijn kleding en door de wind bewogen? Een mens in weelderige kleding? Zie, die weelderige kleding dragen zijn aan de hoven der koningen. Maar waarom zijt gij dan gegaan? Om een profeet te zien? Ja, ik zeg u, zelfs meer dan een profeet. Let op. Want deze is het, luister nu, dit zijn Jezus' eigen woorden. Deze is het van wie geschreven staat. Zie, ik zend mijn bode voor uw aangezicht uit, die uw weg voor u heen zal bereiden. Let nu op, Malachi 3. Ziet, ik zend mijn bode, die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal. Malachi 3, niet Malachi 4. Let nu op Malachi 4. Want zie, de dag komt, brandend als een oven. Dan zullen alle overmoedigen en alle die goddeloosheid bedrijven zijn als stoppels. En de dag die komt zal hen in brand steken, zegt de Heer der heerscharen, welke hun wortel nog tak zal overlaten. Dat betreft de verdrukking en vernietiging die zal komen. Maar voor u die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan en er zal genezing zijn onder haar vleugelen, het komen van de Heer. En gij zult uitgaan en springen als kalveren uit de stal. Dat is zoals het naar buiten gaan naar de wei. Gij zult de goddelozen vertreden, want tot stof zullen zij zijn onder uw voetzolen en op de dag die ik bereiden zal, zegt de Heer der heerscharen. Anders gezegd, de rechtvaardige zal bij de terugkeer met Christus naar de aarde de as vertreden. Wanneer u deze mensen ziet, hooghartig, arrogant, verachtend, bemoeizuchtig, en toch beweren zij christenen te zijn, zij zijn niets anders dan as. Dat is alles, dat is wat de schrift zegt. Zie. Nu let op. Gedenk de wet van Mozes, mijn knecht, die ik hem op Horeb geboden heb, voor gans Israël, inzettingen en verordeningen. Zie, ik zend u de profeet Elia voordat de grote en geduchte dag des Heren komt. Vlak voor die dag, de terugkeer van de Heren, zal Elia eerst komen. In orde. Bedenk, dat is nog toekomst. Nu, het kon niet de komst van Johannes zijn geweest. Hij was de Elia. Maar hij komt 5 keer nu. J-E-S-U-S, Jezus, geloof, faith, genade, G-R-A-C-E. Kijk, 5 is het getal van genade. Elia verschijnt 5 keer. 1 keer is hij Elia, dan als Elisa, als Johannes en aan het einde van de heidenen. En tenslotte met Mozes voor de Joden. Een volmaakt getal. De perfecte profeet. Perfecte boodschapper. Streng, onbevreesd. Zie, merk op. Ik zend u de profeet Elia voordat de grote en geduchte dag des Heren komt. Hij zal het hart der vaderen terugvoeren tot de kinderen en het hart der kinderen tot hun vaderen, opdat ik niet komen en het land treffen met de ban. Zie, niet de eerste komst van de aankondiging, dat was Johannes. Want de aarde brandde helemaal niet als een stoppel. De rechtvaardige wandelde helemaal niet over de as van de goddelozen. Maar juist voordat dit plaatsvindt, zal Elia komen. En wat zal hij doen? Het geloof van de kinderen terugherstellen tot de vaderen. Het originele geloof van de Bijbel. Wanneer ik een man zie komen, denk ik, dat moet hem zijn. Daar staat een man op die bekend wordt. Kijk naar hem. De kerken gaan erachteraan. Wat doet hij? 1000 mijl bij de Bijbel vandaan. Wat doet hij? Dwaalt rond. De kracht gaat eraf en hij staat stil. Zie? Hebbende een vorm van godzaligheid en ontkennen de kracht ervan. Verloochenen het geloof. Geloven niet wat de Bijbel zegt. Houden vast aan leerstellingen, denominaties, verkrijgen denominatiekinderen. Het moet wel vallen. Daar gaat hij weer terug. Waar is diegene die dat zaad moet gaan zaaien voor die eindtijdgemeente? Waar is dat rijpende zaad? Die beloofde Elia. En onmiddellijk na zijn dagen zal de grote verdrukking inzetten en de aarde verbranden. En dan, bij de terugkeer van de gemeente en de bruid en Christus, zullen zij over hun as wandelen in een duizendjarig rijk, als de aarde is gereinigd door vuur. En zij zullen daar regeren. En de heidenen die het evangelie nog nooit hebben gehoord, zullen worden opgewekt in die tijd. En de zonen van God zullen worden gemanifesteerd. Als hij moet regeren, zal hij iets moeten hebben om over te regeren. Hij heeft een domein. En zij heersten en regeerden met Christus. En Christus heerste met een ijzeren staf over de naties. Dan zal het evangelie. Dan zullen de gemanifesteerde zonen van God, met de autoriteit zoals hij had toen hij hier was, zie, dan zal het duizendjarig rijk komen in die regering, zie, op de as. Dus ik heb naar iets uitgezien. Is het langs ons heen gegaan in nederigheid en hebben we het gemist? Is het voorbij en is de gemeente in haar zonde achtergelaten? Als dat zo is, is het later dan u denkt. Zo niet, dan komt er één met een boodschap die regelrecht bij de Bijbel blijft. Een snel werk zal om de aarde gaan. De zaden zullen in kranten komen. Leesbaar materiaal totdat ieder uitverkoren zaad van God het heeft gehoord. Geen van hen zal komen, tenzij de Vader hem heeft getrokken. En in ieder die de Vader heeft getrokken, zal het horen en komen. Dat wil zeggen, het voorbestemde zaad zal het woord horen. Dan, wanneer dat zal plaatsvinden, zal er een samenroepen zijn. Jezus zal verschijnen en daar zal op die manier de gemeente van over de hele wereld met de opstanding omhoog gaan. Zal het zijn zoals toen Johannes kwam en zelfs de uitverkoren discipelen het niet wisten? Ze zeiden, waarom zeggen de schriftgeleerden dat Elia eerst moet komen? Hij zei, hij is al gekomen en u wist het niet. Maar, hij zei, ze deden met hem wat ze zeiden dat ze zouden doen. Zijn boodschap was zo snel. Kijk, voor geheel Israël. En het gebeurde maar op één kleine plaats. Twee kleine plaatsen. In Jeruzalem en daar beneden bij Enon, waar Johannes heen ging om te dopen. En precies daar bij de rivier waar hij doopte, droogde de rivier op. Precies 6 maanden. En de hele introductie van de Messias kwam voort. Zie? Hebben wij iets over het hoofd gezien? Is het later dan wij denken? Dit is nu een van hart tot hart gesprek. Het is hier vanavond, ja, het is hier gewoon een gesprek tussen ons. Is het later dan u denkt? Was dat inderdaad die boodschap daar bij de rivier op die dag? Is het voorbij gegaan en hebben de mensen het gemist? Is dat het? Dan is het inderdaad later dan wij denken. Wanneer zal het gebeuren? Ik weet het niet. Misschien vanavond. Misschien over nog eens 50 jaar. Ik weet het niet wanneer het zal gebeuren. Ik zal gewoon doorgaan zoals ik nu doe. Wel, wat is het? Zie ik naar iets uit? Afgelopen nacht had ik een vreemde droom. Het heeft me de hele dag bezig gehouden. Gewoonlijk droom ik niet zoveel. Maar ik had een droom. Het zag er naar uit dat ik overal heen ging en dat ik die boodschap uitbezuimde. En ik zag dat er één hier en één daar het ontving. Ik zou daar weer heen gaan en de boodschap uitbezuinen. En ze zouden hun neus optrekken en wegwandelen. Wat is er aan de hand? Hebben zij hun dag van genade weggezondigd? Is de laatste binnengekomen? Is het voorbij? Wachten wij nog slechts op de vernietiging? Zijn al die kleine oorlogen die oprijzen bijna aan het eindigen? Iets staat op het punt te gebeuren. Voordat het gebeurt, is de gemeente weggegaan. Wat ben ik het ermee oneens dat de gemeente in de verdrukking zal zijn? Hoe kun je iets typeren? Door het van een antitype af te laten wijken. Zie? Noach was in de ark voordat er ooit een druppel water viel. Lot was buiten Sodom voordat het vuur ook maar viel. Zie? Jezus zei, zoals het was in die dagen, zo zal het zijn bij het komen van de Zoon des Mensen. De gemeente hoeft niet in het oordeel te staan, het is reeds in Christus volbracht. Maar wat wij nodig hebben is een vervolmaking van de heiligen. De heiligen begrijpen het niet, zie. Ze weten niet wat ze moeten denken, zie. Nu, wij zijn, als dat waar is, als het niet zo is, zal er heel snel iets komen. Er zal een uitbezuinen zijn. Ik let op, ik weet niet welke richting ik op moet gaan. Onlangs 's nachts droomde ik een droom, dan ga ik sluiten. Ik droomde een droom. En het vreemdste, ik lag daar te praten met mijn vrouw over de aanstaande, we hadden zojuist gebeden en ik, iemand die kleine oude Dallas had opgebeld omdat hij iets in zijn oor gestoken had en ik ging in het bloeden en hij moest zich naar de dokter haasten en ik ging in gebed en de Heilige Geest zei, dat is in orde, ziet u. Hier komt hij, hij is helemaal over, de dokter zegt, wel ik dacht dat u, hij zei, u had uw trommelvlies beschadigd, gebarsten en bloed liep eruit en al wat niet meer. Toen we de volgende keer heen gingen, zei hij er niets meer over. Weet u niet wat er aan de hand is? Zie geen infectie, niets. Dus iemand had opgebeld en ik was in de kamer gegaan en bad. Ongeveer een dag later belden ze op en zeiden, het is helemaal over, alles prima, in orde, het gaat goed. En ik sprak met mijn vrouw en ik zei, lieveling, ongeveer gedurende 1 jaar en 4 maanden heb ik nauwelijks geweten naar welke kant ik mij moest bewegen. Ik zei, ik weet niet wat ik moet doen. Ze zei, we spraken over de opwekking. Ik zei, ik weet niet wat te doen. Ik sta het mij af te vragen. Kijken wij uit naar, is die ene grote profeet van Gods komst op het toneel om die zaak uit te bezuinen? Zal het publiekelijk worden bekendgemaakt? Ik dacht, dat is in tegenspraak met de schrift. Want hij komt in het uur dat u het niet verwacht, zie. En ik weet niet wat te doen. Hebben wij het over het hoofd gezien? Ik dacht, ik wil hier niet om het huis rondhangen. Ik dacht, en ik hoop dat dit niet op de band komt. Als het zo is, vernietig de band of leg hem terzijde, zie. Ik zei, als dit het is, als dit het is, zijn we dichterbij dan we denken. Er is één ding dat moet gebeuren. Of er moet nu iets met mij gebeuren. En ik begrijp niet waarom hij mij niet liet gaan toen ik onlangs op die bank zat. Zie? Als er niet iets anders te doen is. Waarom? Waarom ging ik niet? Wat gebeurde er? Is er iets anders te doen? Ik dacht wel, als het mijn boodschap is, zullen de mensen er hun neus voor optrekken? Dan iets roept mij naar de buitenlandse velden. Ik hoor de roep van overzee. Overal vandaan komend. Pas geleden kwam er een brief van een broeder Ligger, die een boek schreef over de Durban-samenkomst. Hij zei, het valt met niets te vergelijken. Afrika heeft nog nooit een beweging gehad als deze. In een ogenblik tijds heeft dit donkere land van Afrika een beweging gehad zoals ze nog nooit in hun leven hebben gehad. Dat is juist, daar onder de heidenen. Ik keek daar rond, ik zag de manier waarop deze arme negers, dierbare mensen, door die mensen werden behandeld, zoals erger dan slaven. Ik zag een kleine arme jongen die daar werkte en ik zei, die jongen, uw vrouw zou in 2 of 3 dagen niet zoveel kunnen doen, hoe hard u ook zou werken, als die jongen moest doen in 1 dag. Hij moest daar opgerold op een vlonder slapen bij een klein oud washok, ongeveer 1,20 meter in het vierkant, en hij kreeg een pond per maand. Dat is $2.80. En hij keek niet de restjes van de tafel te eten, maar een emmertje maismeelpap. Voor het ontbijt een derde, voor het warm eten een derde en bij het avondeten een derde. Werkte tot 10 of 11, 12 uur, stond de volgende morgen op om voor de baby te zorgen en al het andere. En voor de stoeptreden te boenen en de auto van de baas te wassen. En een grote oude vette moeder doet niets dan daar zitten en klikt haar vingernagels en drinkt thee, lui niets waard. Die arme jongen moest werken als ik weet niet wat. Hij had een hoest en zij zag eruit alsof hij het koud had. Huiverde als hu, 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 hu. En op een dag keek ik ernaar en zei, bent u wel eens met die jongen, waarom brengt u het niet eens naar de samenkomst? Hij is een kaffer. Dat betekent een schurk. Geen wonder dat ze boos worden om die man, die naam. Ik zou het ook zijn. Die man is mijn broeder. En dat is hij. Hij is geen slaaf. Zijn kleur heeft er niets mee te maken. Hij is mijn broeder. En daar was hij op die manier. En ik liep naar buiten. Ik noemde hem Thomas. Die jongen kon 3 talen spreken. En ik zei, Thomas. Hij draaide zich om, viel op zijn knieën en stak zijn handen omhoog. En zei, ja meester. Ik zei, sta op. Ik ben jouw meester niet. Ik ben jouw broeder. Ik legde mijn arm om hem heen. Hij keek me zo aan en grote dikke tranen liepen over zijn wangen. Ik zei, Thomas. En de Heilige Geest kwam en er was een visioen. Ik vertelde hem iets. Hij zei, ja meester, dat is waar. Zo was het precies. Ik zei, Thomas, de hoest heeft je verlaten. Je zult het nooit meer hebben. En hij had het niet meer. Mensen stopten geld in mijn zak. Ik had ongeveer 180 van deze pond bankbiljetten. Ze zijn $2.80 waard. En ik durfde ze niet aan hem te geven, bang dat zijn baas hem daarmee zou aantreffen. Ze zouden denken dat hij het had gestolen en dan zouden ze hem doodslaan. Toen zei ik tegen de baas, ik hou van die jongen, laat mij hem wat geld geven. Oh, nee, nee, u zult hem bederven. Ik zei, u bent al aardig bedorven. Zie? Wat hangt u hier rond? U doet niets, die jongen doet al het werk en u laat hem half doodhongeren. Hij heeft een moeder die weduwe is en een zieke zuster. En dan geeft u hem $1, $2.80 per maand. Ik zei, u zult daar op een dag voor oogsten. Er zijn 2 miljoen blanken en ongeveer 100 miljoen kleurlingen. U zult een opstand krijgen. Hij zei, vertel dat niet in Amerika, hoe het hier gaat. Ik zei, wie zal mij vertellen dat ik me rustig moet houden? Alleen God. Ik zei, geen wonder dat de mensen een complex krijgen als ze op die manier behandeld worden. Daar bent u er. En ik nam het voor ze op. Op een dag kwam er een groep predikers naar Rhodesia. De boren achterstevoren. Snorretje. Een kleine oude groene piloot vloog met mij in een van die tropische stormen. Ging toen naar het leek ongeveer 2 mijl omhoog de lucht in om zijn as ronddraaien. En ik wist niet of we onder of boven waren. Het vliegtuig ging over en over de kop. En tenslotte, ik wist niet of het naar beneden ging of omhoog. En tenslotte wierp het ons over de storm uit. Ik was zo ziek in mijn maag toen we uitstapten. En een paar van deze predikers, pinksterpredikers, stapten in een auto en reden me naar Pretoria toe. Ik kwam uit het zuidelijke gedeelte van Rhodesia. En ik ging daar naartoe en ik was ziek, hoe dan ook. En broeder Baxter zat daar ziek en Billy Paul ziek. En hier reden wij dwars door het kampement. Dat is de plaats waar de gekleurde mensen verblijven. Die iets hebben gedaan waardoor zij hun stam moeten verlaten. Een zonde in hun stam. En ze gaan daarheen. Ze laten ze niet toe in de stad, ze leven daar onder slechts een blik of wat ze maar kunnen krijgen. Erg vies enzovoort, dat is waar. En daar reden ze doorheen. Ik zag een bord waarop zo'n 20 mijl per uur. En die man reed 65 mijl per uur. Die arme moeders renden naar buiten en grepen die kleintjes peutertjes naakt van de straten. En vanaf ongeveer 2 jaar of tot 6 of 5 of 6 grepen die kleine baasjes en gilden. Hij had er bijna 4 van hen tegelijk gedood. Ik tikte hem op de schouder en ik zei, hey, wat is er met u aan de hand? Hij keerde zich om, wat is hij u? Ik zei, wat is met u aan de hand? Ga langzamer rijden. Hij zei, we hebben orders gekregen u daar op tijd te brengen. Ik zei, ik geef u orders om ermee op te houden. Ik zei, hebt u geen gevoel voor die mensen? Welke mensen? Ik zei, die kleine baby's daar waar u bijna overheen reed. Hij zei, dat zijn kaffers. Ik zei, schaam u. Noemt u zichzelf een christen? Ik zei, weet u niet dat die moeder evenveel om haar baby geeft als u het had gedood als uw moeder om u zou hebben gegeven? Ik zei, zij mag onwetend zijn en ongeschoold, maar de liefde van een moeder roept het uit voor haar kind. U behoort het helemaal niet te doen.
En hoe noemt zichzelf? Zij, nog iets. Dat bord zei 20 mijl per uur. Mijn Bijbel zei, geef de keizer wat des keizers is. En hij dook in elkaar. Ik zei, u gaat langzamer rijden tot 20 mijl per uur en behandelt die mensen of ze uw broeders zijn. Ik zei, schaamt u om zoiets dergelijks te doen? Oh my, zij wonden zich op tot ze bijna ontplofte, maar het maakte mij niet uit, ik had mijn zegje gezegd. Toen we daar rondtrokken, wisten de mensen dat ik voor hen was om ze de boodschap te brengen van het evangelie. En God zou op het toneel komen. En gemengd zetten zij de blanken aan de ene kant en de kleurlingen aan de andere. En de kleurlingen konden daar zelfs geen woord met hen wisselen of iets. De Heilige Geest zou daar onder hen gaan en de zieken en de aangevochtenen en de kreupelen eruit halen. En hen genezen. En zij lieten hen hier zitten met hun grote minderwaardigheidscomplex dat zij daar hadden opgebouwd. Toont hoe God handelt met de nederige van hart. Nu, dat is een persoon die de boodschap nog niet heeft ontvangen en hij schrijft dat boek. Nu, wat moet ik doen? De zaak, wat moet ik daarheen teruggaan? Als God mij roept tot evangeliseren, dan kan ik niet zijn ziener en evangelist tegelijkertijd zijn. Je kunt het, de bedieningen kunnen niet worden vermengd. Ik vecht tegen de wind. En als ik een evangelist moet worden, zal ik een evangelist moeten zijn. Als ik zijn ziener moet worden, zal ik mij ergens in de bergen terugtrekken en wegblijven. Geen kerk, geen samenkomst, totdat ik van de Heere hoor. Dan kom ik tevoorschijn, geef het uit en verdwijn weer, zie. Een van deze dingen, het hangt in de weegschaal, of het is voorbij. Wat mij betreft is het een van deze drie dingen. Of de boodschap is voorbij, of ik krijg een van deze twee dingen te doen. Ik weet niet wat te doen. Vorige nacht droomde ik een droom. En ik droomde dat ik naar een samenkomst ging en ik had nog nooit zo'n grote groep mensen gezien. Ze waren vergaderd als een groot stadion, voor zover als ik het kon zien. En iemand kwam mij halen en dat was niet Billy. En hij nam me mee en ik was in de kamer in gebed geweest en ik was gekomen onder de zalving, iets zoals zij het noemen om het u te laten begrijpen als een versnelling, waarin ik kon voelen dat het kon overgaan in onderscheiding. En op de weg er naartoe begon een man tegen mij te praten en toen hij dat deed, verliet de onderscheiding mij. Ik kon het niet voelen. En toen probeerde ik mezelf erin terug te trekken, ik kon het niet. Ik kon het eenvoudig niet. En ik werd bedroefd. En ik begon naar de mensen te kijken terwijl ze aankwamen rijden. En toen ik dat deed, zei ik, wel, ik heb een tekst in mijn gedachten dat ik weet van deze organisaties en de wijze waarop zij die mensen behandelen. Dan zal ik dat evangelie zo hard als ik kan tot hen prediken. En toen ik naar het podium liep, verliet dat mij. Geen onderscheiding, geen enkele van deze boodschappen. En ik stond daar en toch waren de mensen aan het wachten. En ik zei, wat zal ik doen? En iets zei, ga door. Ga gewoon door. Zie, er zal in worden voorzien als ik daar kom. Blijf gewoon doorgaan. Zie. Toen stond ik daar op het podium en ik werd wakker. Het is mogelijk dat ik zo'n droom droomde, omdat ik erover aan het denken was. Dat is mogelijk. Het is mogelijk dat het droom geestelijk is. Ik weet het niet. Ik heb er geen uitleg over. Ik weet niet wat het betekent. Ik kan het u niet vertellen. En ik weet niet wat het is. Maar, ongeacht wat het is, ik sta ergens op een kruispunt, zie. Er is iets, ergens iets. En ik kan iets zeggen en wordt zo vaak verkeerd begrepen. Of het op deze manier zeggen, het is op deze manier, op die manier. En iemand helpt over naar deze kant en de manier waarop het is. Je zegt iets dat regelrecht op het doel afgaat en de een hoort het op deze manier. Dus hij vertelt het aan de ander en het helpt een stukje verder over. En de volgende helpt nog een stukje verder over. De volgende weer een stukje verder, dan is het opeens helemaal uit zijn verband. En de een hoort het op deze manier en gaat deze kant op, die kant en die kant. En je raakt die weg kwijt. En zo is het in de samenkomsten enzovoort. Wanneer je echt op een punt hamert, nu de uitverkorenen zouden dat punt horen. Zij begrijpen dat punt. Zij weten het, want ik zei het precies zoals het was bedoeld, zie. Precies de boodschap. Helemaal precies. Nu. En dat zeg ik. Het lijkt of er voortdurend meer onbegrip komt. Wat is het? Heb ik alle zaden geplant die verondersteld worden te worden geplant? Is de tijd nabij? Staat deze grote boodschapper nu op het punt om op het toneel te verschijnen? Is het komen van de Heer nabij? Is dit het oproepen van dit land naar het andere? Heeft hij mij uit de evangelisatie weggeroepen? Onthoud, ik haalde het aan bij mijn vrouw, velen van u in het boek, op de dag dat ik die hoeksteen daar neerlegde, ongeveer 30 jaar geleden, precies daar in de hoek, daar staat in geschreven, die morgen, toen hij mij wakker maakte en ik daar in de kamer zat, zelfs voordat ik was getrouwd of iets dergelijks, nog slechts een jonge man als prediker, zei hij, doe het werk van een evangelist. Niet, je bent een evangelist, maar doe het werk van zo een. Haalde een schriftplaats voor mij aan, toen ik terugliep en die bomen, twee bomen zag, brak ik er hier een vanaf, eenheid en drie eenheid, kruiste ze nimmer en ik plantte ze op die manier. Toen liet hij de vruchten in mijn hand vallen en bracht ze mij naar Golgotha. Luister nu, hij zei, als je hier uitkomt, lees 2 Timotheus 4. 2 Timotheus 4. En het verliet mij terwijl ik in de kamer zat en ik wist zelfs niet dat het een visioen was. Ik wist toen nog niet hoe ik het moest noemen. Ik legde die dag de hoeksteen daar op de fundering. Het was opgeschreven en ligt daar nu in die hoeksteen. En er staat, doe het werk van een evangelist, verricht uw dienst ten volle, want er komt een tijd dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, ze naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren. Dat zijn zowel de eenheids- als de drie eenheidsmensen. Zij misten, nu hij zei helemaal niet, je bent een evangelist. Hij zei, doe het werk ervan, zie. Nu is de tijd aangebroken. Zal ik daarmee doorgaan? Of is de tijd aangebroken voor iets anders? Dat weet ik niet. En dat is wat ik wilde weten. En dat is wat ik wilde, een gesprek met u van hart tot hart. En op dit moment is mijn tijd voorbij om u naar huis te laten gaan. Spijt me dat ik u zo lang heb gehouden. Maar zo de Heere wil, zou ik zondagmorgen kunnen komen, voordat broeder Bozé zondag komt, om te spreken over dit onderwerp van de eindtijd evangelisatie of iets dergelijks, als het in orde is wat u betreft, voorganger. Zo de Heere wil, volgende zondagmorgen. Ik zou daar vanavond over hebben gesproken en ik was van plan om op een of andere keer een gesprek te hebben van hart tot hart, maar ik had het gevoel dat het beter zou zijn op deze manier, misschien als dat de wil van de Heer is. Ik bid voor u, bid u voor mij. Zeg niet alleen, broeder Brennan, dat zal ik. Doe het. Daar ben ik afhankelijk van. Ik ben degene die gebed nodig heeft, zodat hij mij ergens heen kan dirigeren. Onthoud, ik ben een menselijk wezen, ik ben God niet. Ik ben slechts een menselijk wezen, zoals u. Proberen de wil van God te vinden, zodat ik erin kan wandelen. Niemand kan het weten totdat, en hij die in wijsheid tekortschiet, laat hem aan God vragen. En dat doe ik ook, het aan God vragen. En ik leg dat bij u neer als mijn gemeente. Een gesprek van hart tot hart. Wat? Waar zijn wij? Waar staan wij? In welk uur leven wij? Ik geloof dat we in de eindtijd zijn. Ik geloof dat we precies hier aan het einde zijn. Nu, het kan de ene kant opgaan of de andere. Het is dat mijn werk is geëindigd. Of ik word geroepen naar de velden over zee. Of hij maakt van mij een evangelist of een ziener. Een van deze dingen moet plaatsvinden, want ik ben aan het einde. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik weet niet welke richting ik moet inslaan. Zelfs voor deze samenkomsten die ik tegemoet ga, heb ik gebeden. Ik zei, Heer, ik ga het niet doen zoals ik het heb gedaan. Ik zal het gaan benaderen zoals ik vroeger deed. Ik zal terugvallen op dat evangeliseren, totdat u mij die roep geeft om dat te doen wat ik verondersteld word om te doen. Ik heb het zaad overal gezaaid, de banden zijn wereldwijd gegaan, mijn boodschappen zijn de wereld rond gegaan, alle kerken weten ervan, overal in het rond, en wat de Vader heeft uitverkoren zal hij roepen. En nu lijkt het erop of het een aanstoot wordt voor hen. Oh, ze willen er niets mee te maken hebben, beslist niet. Zal ik eenvoudig verder gaan en voor de zieken bidden? En een kleine eenvoudige boodschap daarover en zien op welke manier de Heilige Geest mij leidt, dat is in mijn gedachten om te doen. Totdat hij een andere roep doet uitgaan, want men weet niet wat te doen, totdat je begrijpt van God wat je moet doen. Totdat je je bevestiging krijgt. En ik wil niet om het huis rondhangen, deze boodschap is om mijn hart. Mensen sterven, vallen weg, gaan de eeuwigheid tegemoet. Wat kan ik doen? Laat mij het uitbezuinen overal waar ik kan en over de Heer Jezus vertellen, totdat hij de positie verandert. Bid voor mij en ik zal voor u bidden. Ik hoop dat u dat doet. Nu onthoud, woensdagavond gebedssamenkomst en vrijdagavond broedervergadering. Zal het hier zijn? Misschien ben ik hier om u allen te ontmoeten. Ik vertelde u dat ik zou komen en u op een vrijdagavond zou ontmoeten. In orde dat zal ik op een zondagmorgen, zo de Heere wil, spreken over avondtijd evangelisatie. Als de Heere wil, het zou kunnen veranderen, ik weet het niet. Maar daar denk ik nu op dit moment aan, welke soort evangelist er zal zijn in de avondtijd. En onthoud nu zondagavond broeder Bozé's film en bid voor ons, want volgende week gaan we het veld in om te oogsten, zo de Heere wil. Hebt u hem lief? Amen. Wilt u hem dienen? Amen. Wilt u hem geloven?
Amen. Amen. Amen.
Hij is de Vader.
Amen.
Hij is de Zoon.
Amen.
Hij is de Heilige Geest.
Amen. Amen.
Amen. Nog steeds zingend. Amen.
Amen. Is he coming? Amen. Are you ready? Amen. Amen. Amen.
Zou het vanavond kunnen zijn? Bent u gereed?
Amen.
In de morning bent u gereed?
Amen.
Anytime. Op ieder moment bent u gereed?
Amen.
Amen. Nog steeds zingend.
Amen.
En jubelend.
Amen.
En biddend.
Amen.
Amen.
Amen. Come, Lord Jesus.
Kom, Heer Jezus.
Amen. Get your church ready.
Maak uw gemeente
gereed.
Amen.
We're making ready.
En maak onszelf gereed.
Amen.
Wil mijn moeder zien.
Amen.
Wil mijn vader zien.
Amen. I want to see
my Redder zien.
Amen.
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 Or do you love him? Wil je hem lief?
Amen.
Wil je hem dienen?
Amen. Amen. Do you love him?
Amen. Onze hemelse Vader, dit is ons kleine Amen-lied. Wij houden van uw onderwijzing, we zeggen alle Amen. We houden van de Geest, Amen. We geloven dat Hij komende is, Amen. Ieder woord dat u spreekt in uw Bijbel, Heer, bevestigen wij met Amen. We geloven dat er ieder woord van, onderwijzen het naar het beste van ons weten, precies zoals het is geschreven. Ieder punt, ieder verbindingsteken, alles, ieder komma, precies zoals het is geschreven. Naar het beste van ons weten. O God, herstel aan ons, Heer. Geef aan ons de grote bevrediging waar wij naar verlangen. Dat wij op een dag het geluid zullen horen van de engelen, waardoor, wanneer zij door de hemelen heen breken in een halleluja-koor, en Jezus zal ergens verschijnen en de gemeente zal worden opgenomen. De ongelovigen zullen zich afvragen, wat is er gebeurd? Wat is er aan de hand met die mensen? Waar zijn ze heen gegaan? O God, ze zullen het niet begrijpen. Ze zullen hem zelfs niet zien. Maar de gemeente zal hem zien. Dat wil zeggen, de uitgeroepenen, de uitverkorenen, de wederom geborenen. Ze zullen eenvoudig verdwijnen. Ze zullen niet weten waar ze gebleven zijn. Ze weten alleen dat ze worden vermist. Ze zullen bij hun Heer zijn. Zal het dan niet, Heer, op die tijd een verschrikkelijke zaak zijn om hier achtergelaten te zijn, wetende dat de tijd van redding voorbij is? Geen redding meer. De schrift zei, laat hem die vuil is, vuil blijven. Laat hem die onheilig is, onheilig blijven.
Oh,
wat een uur zal dat zijn. Mogen wij ons nu toebereiden, Heer. Wat een wonderbare tijd zal het zijn. Wanneer we ons slechts toebereiden om u te ontmoeten, Vader. En onze harten dagelijks toebereiden. En als wij een fout maken en vallen, zoals deze arme ziel vandaag schreef in deze vraag. Laat hen weten dat het bloed van Jezus Christus alle zonden reinigt. Die persoon wil dat niet doen, Heer. Zij zijn hongerend en dorstend, proberend om terug te komen in die gemeenschap van de Geest. Breng hen terug, Heer. Laat hen uitstijgen boven deze bewolkte, sombere wereld. Naar boven waarop nu het zonlicht op hun zielen kan schijnen. Ze zijn neergevallen achter de grote horizon. van de wolken. En ze liggen in de modder onder in die zonde. Maar eens hebben ze daarboven in het zonlicht geleefd. Ze willen weer terug gaan, Heer. Neem hen vanavond terug, Heer. En als er hier iemand is die niet kan getuigen dat hij daar ooit boven geweest is. En weet dat. En al deze projectielen en alles is precies in overeenstemming met uw woord. Precies zoals het wordt verondersteld dat het moet gebeuren. En wij zien hoe de kerkwereld heeft gehandeld. We zien dat het net zo is. Als het in de dagen van Noach, precies zoals het in de dagen van Sodom was, precies zoals Jezus zei dat het zou plaatsvinden, de vloedgolven, hoe gekleed de vrouwen zouden rondlopen en hoe ze bemoeiziek zouden zijn en lopen op de manier waarop ze doen, uitdagend en ronddraaiend. En precies zoals de profeet het zei, precies zoals Daniel zei, het ijzer en leem konden zich niet vermengen. En al alles is vervuld, Heer, we zijn precies in de eindtijd. De schaduwen vallen, heren. De rode lichten flitsen. De bellen rinkelen.
Oh
God, laat uw volk zich realiseren dat de engel spoedig zijn voet zal zetten op het land en de zee en zijn handen opheffen en zeggen, tijd zal niet meer zijn. En dan, oh, wat een wenen en weeklagen wanneer de verlorenen hun noodlot wordt verteld. En ze zullen roepen tot de rotsen en bergen. Ze zullen bidden, maar het gebed is te laat. Nu is het de dag van redding. Wie een oor heeft, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Sta toe, Heer. Mogen er hier geen persoon worden gemist op die dag van de opname. Mogen wij zodanig zijn gevuld met de liefde van God en de geest van God, dat de Heilige Geest ons zal wegnemen met de wachtende, of zelfs wanneer wij rusten in ons lot, zoals u tot Daniel zei, ga het einde tegen, Daniel, en gij zult rusten en opstaan tot uw bestemming aan het einde der dagen.
Oh
God, u zei, zij die velen van zonde tot gerechtigheid hebben gebracht, zullen helderder schijnen dan de sterren, voor eeuwig en altoos. Wat een dag, maar die bozen zullen worden overgegeven aan vernietiging. O God, mogen mensen op dit moment hun positie in dit leven beseffen, opdat zij zich tot de rechtvaardige mogen wenden, voordat het eeuwig te laat is. Sta toe, Vader, nu met onze hoofden voor een ogenblik gebogen. Zou er iemand in het slotgebed gedacht willen worden, die zegt, broeder Branham, ik steek mijn hand op niet tot u, maar tot God. Mogen God mij genadig zijn, en ik wil op die dag aanwezig zijn, gewassen in het bloed van het Lam. God zegen u. Vele handen. Nu, hemelse Vader God, zegenen iedereen. U hebt hun handen gezien. U kent hun harten. En wij beseffen, heren, dat iets op het punt staat te gebeuren. De wereld weet het. Ze zingen liedjes. En de televisie staat bol van de nerveuze grappen en liedjes. Wat doen zij? Zoals een kleine jongen die in het donker fluit terwijl hij voorbij een kerkhof loopt. Doodsbang. Die probeert zijn zenuwen te kalmeren door te fluiten. Hij houdt zichzelf alleen voor de gek. Zo doet deze natie. Ze lachen maar, maken grappen en gekheid. Precies zoals staat dat de tijd zou komen dat ze dat zouden doen. Zich wenden van de waarheid tot fabels. En hoe dat er spotters zouden komen in de laatste dagen. En mensen die erom lachen. En hoe deze dingen zouden zijn in de eindtijd. Roekeloos opgeblazen, die met de schijn van godsvrucht zich afkeren van de waarheid. En we zien het precies nu. O God, maak de mensen wakker. Laat hen beseffen dat zij op dit moment verzekerd kunnen worden. Dat zij zijn overgegaan van dood in leven. Wanneer wij Christus ontvangen, de Heilige Geest, stijgen wij eenvoudig boven de wereld uit. Dan weten wij dat wij al reeds met hem zijn opgestaan. En we wachten slechts op die verandering waarbij de dood zal ophouden en de sterfelijke sferen, deze kleine raderen van sterfelijk leven die in onze zintuigen bewegen, zullen worden verlost. O God. En dan zullen wij een lichaam hebben zoals het zijne. We zullen eeuwig met hem leven. Omdat we het bewijs hebben van het grote beloofde land. Laat niemand het missen, Heer. Mogen degenen die hun handen opstaken vanavond het koninkrijk binnenstromen. Misschien zegt de man wanneer zij naar huis gaan tegen zijn vrouw, lieveling, iets trof mij vanavond. Of de vrouw zegt tegen haar man, lieverd, ik voelde me heel vreemd. Ja, lieveling, laten we hier naast ons bed neerknielen. We hebben dit nog nooit eerder gedaan, maar laten we vanavond bidden. Laten we God vragen om ons genadig te zijn en ons mee te nemen. Ik houd van je, schat. En De ander, de man, zegt tegen de vrouw hoe zij elkaar lief hebben. Ik wil met jou in de hemel zijn. Ik wil het niet missen. En op een dag zullen we thuis welkom worden geheten. En ik zal je bij de arm nemen en door de brede gangen wandelen en de eeuwige tuinen, waar het lam en de leeuw tezamen zullen neerliggen. En de wolf en het rund zullen tezamen neerliggen. En daar zal geen dood meer zijn en geen smart. En als we daar doorheen lopen en de aanbiddingsliederen van de engelen vullen de lucht, de koren boven ons. Als de engelen ons welkom heten thuis, dan wil ik daar met jou zijn, lieverd. Ik hou van je. Misschien bent u oud te worden. Ik herinner me jouw knappe gezichtje toen ik met je trouwde. En jij, ik herinner me jou, lieveling, toen je een knappe jonge man was. Maar dit alles zal worden hersteld. Hij die uw knappe gezicht eens schilderde, heeft een schets ervan in zijn gedachten. Hij kan het daar eens opnieuw schilderen, waar het nooit meer zal verdwijnen. Oh God, laat mensen weten dat dit geen mythische droom is, maar het is een waarheid. En God, de Heilige Geest, is hier om daar getuigenis van af te leggen. Zijn woord heeft er gedurende de tijdperken over gesproken. Laten we terugkijken en zien, onze geschiedenis lezen. En ieder man die ooit iets heeft bereikt op aarde zijn mannen, godvrezende mannen, zelfs als het onze presidenten betreft, zoals Washington, Lincoln enzovoort, Jozua's en Mozes'en en degene die grote mannen van de wereld zijn mannen geweest die daarin geloofden. En ze hebben hun getuigenis bezegeld en wachten daar ginds op die opstanding. We hebben de eerste vruchten ervan, het onderpand. Ik bid nu dat u door mijn gebed deze mensen wilt ontvangen met hun gebed en neem hen in het koninkrijk. We vragen het in Jezus' naam. Amen. God bless you en God zegen u. Zijn u rijkelijk genadig. Maken zijn aangezicht lichtend over u en bewaren u en zegenen u met alle hemelse zegeningen. Nu, ik zeg dit niet wreed, maar uit liefde. Ik bid dat u die hem niet kent, dat uw kussen zo hard zal zijn, dat u niet meer zult kunnen slapen, dat uw voedsel zo vies zal zijn, dat u niet meer kunt eten, totdat u ergens aan de kant gaat zitten en zegt, Heere, wees mij genadig. Dat is niet u iets slechts toewensen, dat is voor uw welzijn, broeder, zuster. Ik bid dat het op die manier met u zal gaan. Niet het wederzien. Till we meet. Till we meet at Jesus' feet.
Till we meet.
Till we meet. Till we meet. God be with you. Till we meet again.
Thank you, Jesus.
God be with you till we meet again.
By His counsel, guide and hold you. Smite the deadening waves before you.
Sla de dreigende doodsgolven voor u neer. Laten we nu doen zoals we vroeger deden. Laten we iemand de hand schudden.
Be
herinnert u zich dat wij gewoon waren om deze liederen te zingen? En deze anderen waren gewend te zingen lange jaren geleden. Ik weet niet of er iemand hier is of niet. Toen we gewoon waren elkaar een hand te geven om een oude kachel hier en modder op de grond. Herinnert u zich dat? We zouden zingen. Dat in het duizendjarig rijk Sion zal gaan zijn, er zal een licht zijn over Sion. En het zal zijn als een schaduw tegen de zon overdag en als een licht bij nacht, want er zal geen nacht zijn. Van. Ik geloof dat het zo mooi is. Nu houdt u niet van die ouderwetse liederen. Ik denk dat het een stuk beter is dan die afgebeten rommel die we vandaag hebben. Dat ze liederen nog meer houden van. En ik heb mensen in de gemeente het oude lied te zingen. Er is plaats, ja, er is plaats. Er is plaats bij de bron voor u. Oh, maar deze goede oude liederen. Ik geloof dat de pen van degene die die liederen schreef werd geleid door de Heilige Geest. Nader mijn God tot u. Nader tot u. Zelfs al zou het het kruis zijn dat mij nader brengt. Ja, Charles Wesley, die grote schrijver, die deze grote liederen schreef. Ze waren dichters, het is prachtig. Ik vind dat ze zo goed zijn. En dan waren we gewend om, herinnert u zich dat, op Beulahland, heerlijk Beulahland. Als ik op uw hoogste berg sta, zie ik ver weg over de zee, waar paleizen zijn bereid voor mij. Herinnert u zich de eerste keer dat de engel des Heren verscheen, beneden aan de rivier. Wij zongen, staand op het stormig strand van de Jordaan, richt ik zo graag het gezicht naar dat blij en goed land Kanaan, waarin al mijn rijkdom ligt. Ben op reis naar het beloofde land. Wie komt en gaat er met mij? Ben bestemd voor het beloofde land. Terwijl we dat aan het zingen waren, riep er een stem vanuit de hemelen. En hier kwam die grote vuurkolom naar beneden cirkelen en zei, zoals Johannes de Doper was gezonden om zijn eerste komst vooraf te gaan, zo zult u een boodschap hebben die de tweede komst vooraf zal gaan. Kijk waar ze is heen gegaan. Dat is 31 jaar geleden. Kijk waarheen het van toen af aan is heen gegaan, de wereld rond in een opwekkingsvuur. En nu zien we het afkoelen. De tijd is op handen. Laten we nu onze hoofden buigen. Denk aan al de aankondigingen. Grote herder van de kudde, we zien er naar uit om u op een dag te zien. Komen onze harten verlangen naar dat uur waarop we hem zullen zien. Op een dag zat u op de berg en u onderwees uw volk en u zei, bid op deze manier. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. En de Bijbel zei, en ze zongen een lied en gingen weg. The name of Jesus with you, child of sorrow and of woe, if he is going to forgive you, take it everywhere we go, precious name. Is dat niet fijn? Laten we het nogmaals zingen, zo hier en daar en hier naar luisteren en terwijl we het weer zingen. Wil op Jezus naam vertrouwen, val ook moedig voor hem neer, zie. Spoedig zult gij hem aanschouwen, Jezus aller Heere Heer. Oh, is dat niet prachtig? Laten we zien. Neem de naam van Jezus mede als een schild in iedere strijd. Wil de vijand u vertreden, is zijn naam die u bevrijdt.
Oh,
dierbare naam. Laten we het zingen.
Take the name of Jesus with you.
Onze hoofden zullen buigen, zal onze herder de samenkomst sluiten met gebed. God zegen u, broeder Neville.